Goed, allemaal weer opnieuw hartelijk welkom ook vanmiddag tijdens deze middaglezing over misleiding door boze geesten. Maar voordat we er aan gaan beginnen wil ik kort jullie nog even een aantal boekentips doorgeven. Wat jullie misschien ook zelf kunnen noteren en zodat jullie ook thuis daar weer mee verder kunnen gaan. Ik wil eigenlijk even de boeken doorgeven op basis van wanneer ze geschreven zijn. Althans, wanneer het ontstaan is. Het eerste boek wat ik jullie wil aanbevelen, en ik weet dat Etienne daar baie lief voor is, voor dat boek. En dat is het boek van Jesse Pyn Lewis en Evan Roberts. En het heet De Oorlog tegen de Heilige. Handboek voor de strijd in de hemelse gewesten. Dat is een vuistdik boek, zoals je kan zien. En dat boek dat is geschreven rond 1904, 1905, 1906. Toen de Heere daar die geweldige herleving hebt gegeven in Wales, in Wallis. Daar zijn toen tienduizenden mensen tot bekering gekomen, maar wat was haar grote ontdekking, en niet alleen van Jesse Pyn Lewis, maar ook van Evan Roberts, dat terwijl de Heere daar krachtig aan het werk was, daar ook boze geesten zich gingen manifesteren. Geesten van misleiding. En het is heel indrukwekkend hoe zij hier in dit boek dat beschrijft, hoe de boze geesten ook proberen een herleving te verstoren. En ze probeert duidelijk te maken wat de gezonde doop in de geest is en wat de valse doop in de geest is. Leen van Valen heeft destijds een boekbeschrijving ervan gegeven in het blad De Oogst. En die heeft gezegd, het is een prachtig boek, maar sommige punten zijn een klein beetje speculatief. Nou ja, dat is altijd weer dat moeilijke, hè? Als we met dit thema bezig zijn, we willen dicht bij het woord blijven. Ik denk dat Jesse Pyn Lewis bijzonder licht van de Heer heeft gekregen om ook daar de dingen te beoordelen, ook in de geest te proeven. Maar ik zeg wel vaak, dit boek moet je wel lezen als je enigermate sterk staat, want anders zou je van sommige dingen weer een klein beetje onrustig kunnen worden. Bijvoorbeeld, dat je met drank gestopt bent, dat hoeft helemaal niet door Gods geest geleid te zijn, er kunnen ook boze geesten die je ertoe aanzetten. Nou ja, goed. Dat kan je natuurlijk weer in enorme verlegenheid brengen. Van ja, maar hoe heb ik het dan gedaan? Dus dat wil ik er alleen even bij zeggen. Dus De Oorlog tegen de Heilige. War on the Saints in het Engels. Nog een prachtig boekje. En dat is eigenlijk een korte samenvatting ervan. Is het boekje Leven in de Geest van Jesse Pyn Lewis. Een heel dun boekje, kost maar €5. Is bij de boekhandel te verkrijgen. En dat gaat over zegevieren over de aanklager. Geloof niet alle geesten. En het leven door het kruis van Golgotha. En dat boekje heeft mij echt, ik heb het helemaal dichtgekleurd. Het heeft mij ontzettend veel licht gegeven over de strijd in de hemelse gewesten. Goed, dan kom ik uit bij een predikant die, ik denk in de 60er, 70er jaren, ik weet niet of de ouderen onder ons hem kennen, maar dat is dokter W.C. van Dam. En die heeft destijds al in de gevestigde kerken ook dit thema, toen de Pinksterbeweging opkwam, heeft dokter W.C. van Dam ook in de kerken het onder aandacht gebracht. Het is tweedehands hier en daar nog te verkrijgen. Bijvoorbeeld hier het boekje Wezens uit de onzichtbare werelden. Van dokter W.C. van Dam. Dus als je die leest, dat is gezond, geestelijk onderwijs. En dat is een oudere iemand die destijds ook al heeft aangegeven wat demonische gebondenheid is en wat niet. Goed, iemand die ten tijde van net na de oorlog lectuur heeft geschreven, dat is de bekende Corrie ten Boom geweest. Als je weet dat er mensen in je omgeving zijn waarvan je denkt dat ze occult gebonden zijn en je wil niet gelijk zware lectuur geven, maar zomaar een eenvoudig boekje, dan is dit een schitterend boekje van Corrie ten Boom. Dat heet Verslagen vijanden over occulte machten. Het is eigenlijk maar beschrijvend, gewoon beschrijvend van wat boze geesten en engelen doen. En hoe dat ook verband heeft weer met ons leven en ook met de psychologie enzovoort. Heel eenvoudig boekje, prachtig boekje. Als er iemand is die ik daar wat van mee wil geven, dan raad ik vaak dit boekje aan. Nou, dan krijgen we hier een aantal boekjes die, moet ik het zeggen, wat ik zelf ook een schitterend boekje ben. Dat kost ook niet veel, dat is van Els Nanne. En het heet Van Occultisme tot Bevrijding. Van Occultisme tot Bevrijding. En dat beschrijft in de eerste plaats allerhande dingen van wat is bijvoorbeeld astrale projectie. Wat is nou ja, hier bijvoorbeeld een punt van wat is verblinding en misleiding? Wat is afgoderij? Wat is nou precies acupunctuur? Wat kan het gevolg van een amulet zijn? Afgodsbeeldjes, beat, jazz, pop, rockmuziek. Nou, en dan staat er allemaal zo'n beschrijving, een halve pagina, wat het inhoudt. Dat is ook, het is gezond. Dus dat wil zeggen niet charismatisch, maar wel echt goed lerend onderwijs. Nou, je kan charismatisch kan je weer doorvloeien. Wat Etienne heeft gezegd, dat je bij bevrijdingspastoraat handen oplegt en mensen laat vallen in de geest enzovoort. Dus ik denk dat je zou kunnen zeggen, het is gezond charismatisch. Want ik bedoel, de charismen daar zijn er natuurlijk, dat geloof ik ook van harte. Goed, dan krijg ik hier iemand die op het snijvlak volgens mij van de gevestigde kerken leefde, maar en daar een warm hart voor toedroeg. En daar ook al vele jaren geleden over schreef, dat was de heer Rob Matzke, inmiddels overleden. En die heeft een boek geschreven, Het occulte is dichtbij, ook tweedehands hier en daar te verkrijgen. Invloeden op het spelende, lezende en kijkende kind. Nou ja, ook allerhande dingen die hij daarin beschrijft. Dus het boekje van Rob Matzke, Het occulte, is dichtbij. Nou, dan krijg je, wat ik ontzettend fijn vind, is dat iemand die nou denk zo'n 10, 15 jaar geleden voor het eerst ook weer opnieuw in de gevestigde kerken deze problematiek onder de aandacht heeft gebracht. Dat is professor Paul, dokter Martjan Paul. En die heeft het boek geschreven Geestelijke strijd, demonie en bevrijding in christelijk perspectief. En daarin beschrijft hij heel eenvoudig demonen en ons wereldbeeld, demonische macht in het Oude Testament, de strijd der geest in het Nieuwe Testament, duivel en demonen in de vroege kerk, middeleeuwen, vroegmoderne tijd, in de reformatie, in de dogmatiek, bezetenheid in psychiatrie, demonie en pastoraat, de praktijk in de gemeente. Nou, dat is een opstapje geweest om dit thema opnieuw ook in Nederland in de kerken onder de aandacht te brengen. En ik weet van hem dat vele predikanten dat niet gewaardeerd hebben en weer veel ook wel. Het volgende boekje wat hij geschreven heeft, dat is Occulte Machten en Bevrijding. Dat is eigenlijk meer de praktische uitwerking van ja, maar hoe komt dan de boze naar ons toe? En dat is eigenlijk wat ik zei over het boekje van Els Nanne. Dan is dit eigenlijk weer een boekje wat er ook mee samenstemt eigenlijk. Het is een beetje hetzelfde. Er staan een verklarende woordenlijst achterin bijvoorbeeld hier. Wat is een regenstaf, wat is reflexiologie, wat is reïncarnatie, wat is taoïsme, wat zijn tarotkaarten dus. Het geeft een woordenlijst van alle dingen op het gebied van de occulte praktijken. Nou, dan heb ik hier een boek wat eigenlijk ook een beetje met vanmiddag te maken heeft. Dat is het boek van John F. MacArthur. Het heeft op een gegeven moment in de uitverkoop gelegen. Het is nog wel nieuw te verkrijgen, maar dat is het boek van John MacArthur over de charismatische verwarring. En hierin beschrijft hij, in een aantal hoofdstukken bijvoorbeeld, profeten, fanatici of ketters. Hoe leggen we de Bijbel uit? Doet God ook nog vandaag wonderen? Hoe werken de geestelijke gaven? Wat gebeurde in een vroege kerk? Geneest God nog vandaag? Wat is echt geestelijk? Belooft God gezondheid? Kortom, het heeft ook alles te maken met misleiding en welk antwoord daarop gegeven wordt. Sommigen vinden het nou weer net een beetje te negatief. Goed, ik zou zeggen, doet er je voordeel mee. En dan heb ik nog twee boeken die ik hier niet bij me heb, maar die wel hier de afgelopen dagen ook te koop hebben gelegen. En dat vind ik eigenlijk nog de meest praktische en de meest onderwijzende nog. Het is de schrijver Neil T. Anderson. En die heeft twee boekjes geschreven. En echt, ik zou willen zeggen, ja, daar heb Theo heb het. Kijk, jij hebt het bij je. Het staat hier in de kast, oké. Maar dat zijn, dat is eigenlijk wat ik vaak in het pastoraat aanbeveel aan mensen. En dat zijn twee titels. De eerste titel is Overwinning over de duisternis. En dan staat de subtitel, weten wie je in Christus bent, dat is je kracht. En wat Neil Anderson doet, dat vind ik echt, Arie en ik, wij gebruiken dat heel vaak in het pastoratenprincipe. Neil Anderson beschrijft hoe daar een strijd is in het leven van de gelovigen in zijn denken tussen waarheid en leugen. En het gaat erom dat de gelovige mag gaan leren verstaan wie die in Christus is en dat hij de leugen gaat herkennen en dat hij de waarheid gaat indringen, het woord van God, en in die weg dat het woord zijn eigen wordt, zal de leugen gaan wijken en zal de leugen aan het licht gebracht worden. Nou, iets meer op het gebied nog van het occult is dan het boekje De Bevrijder van Neil Anderson. De Bevrijder, die boekjes kosten €13,20. En Dat is een prachtig boekje waarin achter een hele lijst staat waar jij iemand kan helpen met welke vraag stellen. Vertel eens iets over je godsdienstige achtergrond. Vertel eens iets over je eetgedrag, over je eetgewoonte. Hoe komt het dan dat je te veel eet? Ja, door emoties. Oh. En dan komt anorexia, bulimia. Hey, maar dat heeft alles te maken met minderwaardigheidsgevoelens. Bijvoorbeeld, het zou goed kunnen zijn. Dus een hele lijst met vragen die je kan stellen, met occulte praktijken die je aan de hand hebt kunnen hebben. En een schitterend boekje. En een samenvatting daarvan. En die geven Aar en ik meestal mee als wij ook met mensen spreken en ook met bevrijdingspastoraat bezig zijn. Dat is het boekje Vrijheid in Christus. Stappen naar bevrijding van gebondenheid. Dus een hele dunne flyer van €3. En daar staat onder andere ook een hoofdstuk in over bitterheid en vergeving. Hoe de Heer ook, laat maar zeggen, vergeving wil geven. Nou, dan zijn er misschien, ik zeg dat maar ook gelijk terwille van de DVD. Nou zijn er mensen die zeggen, ja, maar al die boekjes zijn allemaal leuk en aardig. Maar het is wel erg methodistisch hoor. Stap 1, stap 2, stap 3. Nou ja, je kan het methodistisch vinden of niet. Het is een boekje wat mensen grondig aanpakt en hun leven door kan laten bidden. En nou ja, ik heb er wat aan. Ik zeg er tegen mensen ook bij. Het moet geen machine zijn. Het moet niet een soort automatisme zijn. Maar het kan ons allemaal maar helpen om mensen te helpen tot vrijheid in Christus te brengen. Nou, dat was eigenlijk een beetje wat literatuurtips. En misschien dat Etienne in het Zuid-Afrikaans nog wat aanbeveling hebt. Maar goed, dat horen we dan straks wel. Ik wil nu met jullie nog kort een paar vragen beantwoorden. En dan gaan we met de lezing beginnen. Er zijn hier nog een paar vragen. Onder andere de vraag, hoe zit het nou met zonde in het voorgeslacht? Als dat nou niet bekend is, hoe kom je er dan achter? Gaat de demon dat altijd zeggen? Gaat een demon altijd praten?
Soms sê demone dat hulle grond het op die persoon en noem hulle ook wat in die voorgeslagte gebeur het. Dikwels doen hulle ook weer nie. En is het goed om een gesprek met die persoon te om uit te vind of daar dinge gebeur het in die verlede. En een mens kan daar oor bid. My persoonlike probleem met die ding dat mense in beraad, ek sê nie, mense moet dit nie doen nie, want ons is nog ook maar bezig om te leer in hierdie richting, maar om, my persoonlike probleem is, as jy sê, maar ek moet my pa en my ma, of my opa en my oma se sonde bely, ek moet dit bely. Eerstens kry ek dit nie in die skrif, behalwe in die geval van, wanneer ek voorbereiding doen vir herlewing, en ek bely die algemene sondes van my gesin, van my volk, en daardie sin, wat nie gaan oor persoonlike reiniging en sondebelydenis en skoonmaak nie. Maar goed, daar is verskil van mening daaroor, maar die probleem is vir my, as ek moet begin om my voorvaders se sondes te bely, waar begin ek en waar eindig ek? En moet ek teruggaan tot by Adam? Sien jy, dit raak een bizarre story, en daar is mense in Suid-Afrika wat te ver gaan daarmee, en heel sieklik raak, jy weet, en hulle sal selfs oor see gaan, te gaan uitvind by die nageslagte, wat het gebeur, ensovoors. Ek maak meer klem daarvan, ek leem meer klem daarop, dat, kyk, in die Ou Testament kry mens dit, dat daar soms vloeke op 'n volk gerus het, weens vorige sondes, of beloftes wat nie gemaak is nie, jy weet, of dinge wat nie reggestel is nie, maar jy kry dit nie, glad nie meer daar die gedagte in die Nuwe Testament nie. Maar ons sien nou byvoorbeeld die voorbeeld van, in Lukas 9, van die kind wat van kleins af demonies beset was, en die beginsel, wat wel staan dwars deur, dat sondes gestraf word tot in die vierde geslag. En ons kry dit in die praktyk, heel dikwels dat mense wel demonies beset raak, en dat demone dan ook sê, of dat het op een of ander manier uitkom, dat het weens okkultiese praktyk in die voorgeslagte was. So, wat ek net begin doen het in die praktyk al meer, is om maar te werk soos ek verstaan, en vooral in die Nuwe Testamentiese beginsels na Christus gesterf het, toe te pas vooral ook hierdie gedagte wat Arjan aan verwys het, dat jy in Christus Jesus is, as jy weergebore is, dat jy geregverdig is. Maar goed, die Bybel leer vir ons ook deeglike sondebelydenis, 1 Johannes 1 vers 7 tot 9. Maar hierdie geweldige waarhede, kyk, Kolossense 1 vers 20 sê bijvoorbeeld, en dat hy deur hom, dat God die Vader deur Jesus, alles met homself sou versoen, sodat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Deur hom die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemel. So, persoonlik dink ek is ook nog besig om te dink oor hierdie saak, verstaan nie, ek weet nie alles nie, maar dat Christus allerhande vloeke en goed van die verlede het hy klaargedra aan die kruis, dat wanneer iemand tot bekering gekom het, hy sy eie sondes bely, en as hy bijvoorbeeld een pa gehad het wat een alkoholis was, of kom ons sê in een geval, dame wat ek mee saamgebid het, die pa was een alkoholis, en die meisie het slechte dinge ondervind, die dochter, onder andere ook seksuele misbruik, dan moet sy haar eie reaksies op haar paase sonde, haar eie sondige reaksies op haar paase sonde bely. Dit is toch vir my logisch skriftuurlik. Maar wat ons dan doen, ook as die demone dan nog, op grond van wat in die voorgeslagte gebeur het, agressief aanhou, want jy kry dit wel, dat nie hulle het een reg, oor wat die ouers gedoen het, dan verbreek ons dit, bestraf dit, en dit gaan weg. Maar ek noem dit, dat ander beraders, help toch die persoon om soort van, in een sin die sondes van die voorvaders te bely.
Hier twee vragen nu eerst. De eerste vraag is het dan ook bij Gilles de la Tourette? Is dat ook een occulte belasting of is dat een chemisch proces? En dat Gilles de la Tourette, dat is zo'n tikziekte, dus dat je constant allemaal tikt. Is dat dan een chemisch proces? Ook vloekgedachten? Oké. Okay. Oh ja, precies. Ook, ja, inderdaad ook allemaal schokken met je hoofd inderdaad. En ook daar vloekgedachten uit voortkomen. Is dat ook een chemisch proces? Dat is één vraag. En de tweede vraag is, als je weet dat God sterker is dan een dood Boeddha-beeld, kan zo'n stuk hout je dan nog schade berokkenen?
Die laatste vraag is voor mij een zinloze redenatie. Want ek kan sê, vir een satanist wat bekeerd is, kan ek dan ook sê, gaan maar terug en aanbid weer die Satan, want God is sterker as die Satan, hy sal nooit in jou ingaan nie. Ons kan nie so redeneer nie, die Bybel verbied ons. Die Oude Testament, ons kan daar later verwys na sulke skrifgedeeltes, ek het dit nou nie uit my hoof nie, maar waar die skrifgedeeltes baie duidelik waarsku dat ons nie afgode of materiële dinge van afgode in ons huise moet inbring nie, en ook in Handelinge 19 sien ons, dit is verbrand. So, dit gaan daar oor, dat is nie omdat God swakker is, die Boeddha-beeld is nie, of die demoon daarachter nie, maar God werk volgens die reg, en jy gee dier ongehoorzaamheid aan die woord nou een reg, en daar die ding wat eindelijk vernietig moet word in jou huis. En wat duidelik in die skrif wys, dat dit verbrand is, wanneer mense tot bekering gekom het. Ek ken dit eindelijk nie, is dit een vorm van Parkinson's disease of nie? Byna so af. Ja, kyk, wat ek net altyd oor hierdie type dinge sê, vind uit by mediese dokters. Ons mediese wereld is baie goed ontwikkel en hulle het veel navorsing gedoen, en hulle kan vir jou deeglik sê, en as hulle dit medies kan verklaar, kan een mens maar redelijk sterk daarop gaan. Maar ek wil dit net weer sê, demone kan elke mediese siekte namaak, tot kanker. Demone kan elke psychische siekte namaak. En dit maak dit een bietjie moeiliker. Bijvoorbeeld, een vriend van my het een selgroep gehad, een selbijeenkomstgroep, waar hy die leier was in Bloemfontein, en daar was een meisie wat Christus aangeneem het, maar sy kon net nie ophou met steel nie. Kleptomania. Sy was een verpleegster, elke keer as sy by die huis kom, het sy weer goed gevat, gesteel, hy het gebid, beraad, raad gegee, niks het gehelp nie. Eendag was sy heel moedeloos, en dit het weer gebeur, en hy sit voor haar en hy sê, jy steel gees, gaan uit in Jesus' naam, en sy skreeu, en die gees gaan uit en sy was vry. Maar jy kan ook een type sielkundige probleem kry. Dit is nie so makkelijk en jy kan dit gemeng ook kry.
Ik vind dit ook een hele interessante vraag die komt en jullie kunnen je Bijbel even opslaan bij Ezekiel 8 vers 2 en 3. Dus Ezekiel 8 vers 2 en 3. En de vraag gaat eigenlijk een beetje over astrale projectie of lichaamsuittreding. Ik denk nog niet, Etienne, dat dat aan de orde is gekomen, dat mensen ook uit hun lichaam kunnen treden. En wat het nou precies inhoudt, sommige mensen denken van wat wordt daar nou mee bedoeld? Volgens mij, wie was dat nou? Of dat hebben trouwens Arie en ik pas in het pastoraat meegemaakt, dat er iemand s'avonds om 7 uur op bed werd gelegd door zijn moeder. En dat hij dan zelf uit zijn lichaam trad en gewoon weer met zijn vriendjes in zijn geest ging spelen. Hij ging gewoon naar buiten. En ging gewoon met zijn vrienden ging gewoon spelen. Nou is de vraag, is wat Ezekiel meemaakte toen een engel hem bij zijn haar meetrok in de geestelijke gewesten ook iets als lichaamsuittreding of astrale projectie? Of in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld de openbaring van Johannes of de ervaring die Paulus beschrijft in 2 Korinthe 12 vers 2 tot 4? Als dit niet het geval is, hoe verschilt het dan? Buiten dat het van een andere bron dan God komt. En ik wil met jullie de tekst lezen uit Ezekiel 8 vers 2 en 3. Toen zag ik en zie de gelijkenis als de gedaante van een vuur. Van de gedaante zijn er heupen en nederwaarts was vuur. En van zijn heupen en opwaarts als de gedaante eener klaarheid als de verf van haar smal. En hij stak de gelijkenis eener hand uit en nam mij bij het haar van mijn hoofd. En de geest voerde mij op tussen de aarde en tussen de hemel. En bracht mij in de gezichten Gods te Jeruzalem tot de deur van de poort van het binnenste voorhof, de welke ziet naar het noorden, alwaar de zitplaats was, van een beeld der ijvering dat tot ijver verwekt. Nou, geen eenvoudige tekst, maar de vraag is dus, is deze ervaring en de ervaring van Johannes, de openbaring van Johannes en wat Paulus beschrijft in 2 Korinthe 12 vers 2 tot 4, heeft dat iets te maken met lichaamsuittreding? Hoe zit dat nou?
Ek gaan dit heel kort antwoord. Ons kry die duidelike skrifbeginsel dat as iemand sy gees sy liggaam verlaat, dan sterf hy. So, ons lees in Prediker 12 vers 6 voordat die silverdraad verwyder word en die goue oliekruik stikkend val en die kruik by die fontein gebreek word en die wiel stikkend in die put val en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het en die gees na God terugkeer wat het gegeet. En so lees ons in die skrif van Jesus wat sê het Vader ontvang my gees, Stefanus en sovoorts. Ek is oortuig dat hier die ervaring van die Ezekiel visioen was. Dat Paulus sê, hy weet nie, dit in die lichaam plaasgevind, of net in die gees nie. Dit is een type hoogs uitsonderlijke ondervinding, wat jy nie kan, jy weet, sê, elke een moet dit nou soek, of najaag nie. Paulus het dit geensins ook gesoek nie. Die Heer het dit vir hom gegee, om een of ander rede. Ons weet dat Evan Roberts ook sulke ervarings gehad het, voor die herlewing. Maar, dit is op een wijze wat God werk, wat in die Bijbel vir ons nie in detail beskryf word nie, so ons weet nie veel meer daarvan nie. Astrale projectie is waar jy dit self beoefen, dat jou gees jou lichaam verlaat, en dit is onmoontlik om dit te doen. Dit is ook een stuk misleiding, het ons deur jare se werk met die sataniste uitgevind, en daarom verskil ek van die boek van Rebecca Brown daaroor, wat beweer dat jou gees werkelijk jou lichaam verlaat. Wat ons gevind het, en ons het onder andere ook met die bruid van Satan gewerk, wat een baie hoë vlak satanist was, en ook vir ons probeer mislei het op hierdie vlak, en dit is een hele lang story, maar waar ons achtergekom het, ons standpunt is reg, en dit is, dat demone dit doen, en demone hierdie inlichting deurgee en uitruil, demone uit die persoon beweeg na areas, en baie goeie inlichting teruggee, en kyk, dit is, ons weet nie alles van, kon sê die lewe, buitenkant die lichaam nie. So dis heel moeilik. Maar wat ons het gevind het, dit sê ek net uit ervaring, dat hierdie demoon wat toe in haar was, het probeer vir ons deurgee, of dat dit nie een demoon is in haar nie, maar die hoofheks demoon wat in hierdie vrou nou, die hoofheks ook van die sataniste, sy gees wat nou astraal in die vrou. En ek het net gesê, dis onbybels, dis nie volgens die woord nie, en ons bestraf jou en gaan uit in Jesus naam, dan sê die stem vir my, ek is nie een demoon nie, jy kan my nie so uitdryf nie, ek is die hoofheks van die sataniste in Suid-Afrika, sy gees wat nou in die hoof, in die bruid, sy lichaam is, en ek praat met jou, Jack, jy lieg, gaan uit in Jesus naam, en ek het maar net my oortuiging gebaseer op die beginsel, dat as jou gees jou lichaam verlaat, dan sterf jy. En dit het toe op die einde gebleik, die demoon te wees, en nou die een satanist wat ons self voor gebid het, wat by een hoog vlak van astrale projectie beoefen het, het ons dit ook nog weer gesien, dat daar gewone twee of drie bose geeste saamwerk. Ek wil nou nie te veel astrale projectie, dis een hele onderwerp weer op sy eie. Maar, heel interessante dinge wat gebeur, dat die demone selfs die slagaar van daardie persoon probeer toetnyp, en dat hulle in 'n effense stervenstoestand byna ingaan, omdat hy kan reg kry, maar dat die gees toch nie heeltemal die lichaam verlaat nie, maar dat die demone in die lichaam bly, ander demone gaan uit, en gee hierdie inligting heen en weer deur. Die feit is net, astrale projeksie is een van die gevaarlikste en sterkste okkultiese bedrywe wat daar is.
Goed, de volgende vraag, dat is toch ook in het licht van wat er om ons heen gaande is, dat gaat over het vallen in de geest, en er worden twee tekstgedeelten worden genoemd hier, ik lees met jullie het tekstgedeelte uit Daniël 10 vers 9, Daniël 10 vers 9, waar staat, en ik hoorde de stem zijner woorden, en toen ik de stem zijner woorden hoorde, zo viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht, met mijn aangezicht naar de aarde. En het tweede schriftgedeelte is Ezechiël 1 vers 28, waar staat, Ezechiël 1 vers 28, dit was de gedaante van de gelijkenis van de heerlijkheid van de Heere. Als ik het zag, zegt Ezechiël, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde een stem van een die sprak. En de vraag is nou vallen in de geest altijd per definitie fout? En hoe zit het nou met die ervaringen?
Die twee gevallen wat Arjan nou gelees het, is nie val in die geest nie. Dit is waar Jesus aan, of engele, aan een persoon verskyn het. Dit is totaal iets anders as die val in die geest wat sogenaamd gepaard gaan met die vervulling deur die Heilige Gees. Nou, ook soos in Johannes 1, toe Jesus aan Johannes verskyn het, het op sy aangezicht neergeval soos een dooie, en al hierdie gevalle, ook die wat Arjan nou gelees het, kon hulle na die tyd in detail, kon jy sien hulle was by hulle volle bewussyn, en het hulle beskryf wat hulle gesien het, wat die Here vir hulle gesê het, en hulle was op hulle aangezigte voor die Here, al was die ek wil vir jy sê, as die Here Jesus Christus nou in sy opstandingskrag hier instap, weet ek nie of ons gaan bly sit op die stoele, achter oor sit en sê, hallo Here Jesus nie, met respect gesê. Ons gaan op ons aangezigte wees. En ons gaan in aanbidding wees, en die krag en teenwoordigheid van die Here kan ook een effect op lichaam hê, soos wat het in, dis ook weer een onderwerp op sy eie, soos wat het in herlewings was. Maar kan ek dit net heel snel sê, oor die slijnende spirit, die val in die geest, waar sogenaamd vir mense gebid word vir genesing, of vir siek, die vervulling deur die Heilige Gees, en waar mense neerval en in semi-transe gaan of vol-transe, is een okkultiese, uit okkultiese oorsprong, dis een okkultiese ding wat jy nie in die Nuwe Testament kry, waar het in die Nuwe Testament gaan oor die vervulling deur die Heilige Gees, en die skrif is ons enigste norm, het mense nooit eers geval nie, nie eers voor oor nie. Hoor mooi wat ek sê, waar mense in die Nuwe Testament vervul is deur die Heilige Gees, praat nie van waar Jesus aan hulle verskyn het of engele nie, dis totaal een ander saak, het hulle nie geval nie, nie eers voor oor nie, nog minder achter oor, nog minder op hulle sy, nog minder in transe gegaan, in teendeel, hulle was vol van, ek gaan een bykie daar oor praat nou, hulle was eintlik so vol van vreugde en blydskap en getuienis enzovoors, maar hulle was nuchter by hulle volle verstand.
En daarbij komt natuurlijk nog, waar heeft de Heer Jezus het val in de geest geleerd en waar heeft hij het gepraktiseerd? En dat geldt ook van de apostelen. Waar hebben de apostelen het onderwerp van het val in de geest geleerd en waar hebben ze het gepraktiseerd? Goed, ook weer een mooie vraag. Ja, hoe zit het nou met het verschil tussen helderziendheid, telepathie en intuïtie? Dus de vraag is, is telepathie ook occult? Wat is er verkeerd aan? Nou, ik heb het ook de afgelopen conferentie meegemaakt, dat een meisje dat vertelde van, ik ben helderziend, ik zie het aankomen als iemand sterft, of iemand ging verhuizen, en ik heb geen verhuisbericht doorgekregen, maar ik wist precies waar het was. Dus hoe zit het nou met telepathie en met helderziendheid? Is dat occult? Wat is daar verkeerd aan? En intuïtie, is dat niet een grensgeval? Is dat ook verkeerd?
Kijk, die helderziendheid werk, soos ek reeds gesê het, gewoonlik deur die vyf sintuie. Met ander woorde, gehoor, smaak, reuk, sien, proe. Ja, sommige proe iets in hulle mond en dan gebeur dit. Intuïsie is meer iets wat, dit is een baie ligte vorm van aanvoeling van dinge, wat ook dikwijls gepaard gaan selfs met nuchter onderscheiding, nee, van een vrou sal bijvoorbeeld een man ontmoet en vir jou sê, vir jou as man sê, pas op vir hierdie man, iets is nie lekker aan met hom nie. En na die tyd dan sien jy, sy was reg. Dit was meer een aanvoeling, miskien fyn optredes wat sy waarneem, selfs die kyk in die oë. Een boer het my nou reg vertel, hy het, jy kan baie uit mense sy oë aflein, so net dood normaal te kyk na hulle gesindheid en hulle body language en sovoorts. Al die goed werk saam met intuïsie. Een boer het my nou reg vertel dat hy een jong man was en geen geld gehad het om te boer nie, en trekkers en ander goed nodig gehad, en hy gaan na een jood, en hierdie jong man is een christen, hy het gebid, gevra die Heer moet vir hom help, en hy gaan na die jood, hy sê, ek het geen geld nie, maar kan ek op skuld een trekker en nog ploeg en al die dinge koop. Die jood sê vir hom, jy kan dit alles kry, jy hoef dit nie op skuld te neem of te betaal in die sin van, jy moet dit nou sê, gaan maak jou oes en kom terug en betaal. Sê, baie dankie, moet ek teken, nie, jy hoef niks te teken nie. Hy sê, hoe weet jy kan my vertrou? Hy sê, ek het jou oog gesien. Verstaan jy daar, en daar is iets daarvan ook met intuïsie, maar wanneer intuïsie regtig op die bonatuurlike vlak begin gaan, dan moet die mens maar voorzichtig wees, en daar oor bid en toets. Daar is nog vraag.
Ik denk dat het ook heel belangrijk is, dan ook dat zo iemand zich ervan afkeert, en het ook niet meer toelaat, hè, in zijn leven. Goed, als er nog meer vragen zijn, we gaan bij volgende lezingen gaan we nog meer daarover spreken. De laatste vraag, voordat we met de lezing gaan beginnen, dat is, tijdens de lezing werden een aantal dingen genoemd waarvan ik weet dat die in mijn leven gebeurd zijn. Die dingen heb ik beleden en aan de voet van het kruis gebracht voor de Heer Jezus. Maar toch heb ik het gevoel dat er soms een blokkade is in mijn geestelijke leven. Tijdens het lezen en tijdens het bidden. En dan vraag ik me af of die beleden dingen, of die nog steeds invloed hebben, of dat het iets anders is. In hoeverre kan je weten of enkel beleiden voldoende is, of dat er toch nog andere stappen genomen moeten worden om in gesprek te treden met iemand bijvoorbeeld van het bevrijdingspastoraat?
Een mens leer ook in die woord, onder andere in Johannes 3 vanaf vers 19, dat om naar Jezus te komen is soos om naar die licht te komen. Nee, dat jou werke geopenbaar wordt. En dat het dan ook nie altyd met alles met eenslag gebeur, nie is moontlik, en dat het een proces is, wat ons ondervind, dat het ook saam gaan met die proces van reiniging en heiligmaking, en dat het hele pad is, dat die Heere dikwijls tijdens, kom ons sê, krachtige werkingen van die geest, iemand van dingen kan oortuigen, die persoon brengt het in die licht, en voel heeltemal bevrijd. Maar na een tijd, sê met 3 maanden, 6 maanden, gaan die Heere en werk weer verder, dan kom hy achter, maar daar is nog blokkages. Ik denk, Arie, jylle het ondervind dit ook heel dikwijls so, nee. Kom die Heilige Geest verder en dan moet daar dieper belei word. Het gaan oor die diepte van belijdenis en reiniging van sonde. En soms ook oor die detail van belijdenis. Ek en Dominee Benny Mostert het een dag, hy is nou vandag dokter Benny Mostert, vir een Duitse dame in Namibie gebid wat een satanist was. Nou, ek weet of ek vir die hele story moet vertel, want dit is dalk een bietjie vreemd vir u. Maar in elk geval, die meisie was in trance en hierdie demoon was die demoon wat ingekom het as gevolg van, toe sy satanis geword het, seksuele rituele met die priester van die satanisme. En, maar sy sê toe net, sy wil dit belei, seksuele ritueel, met die satanis. In my gees was daar net die oortuiging wat opgekom het, dat het 3 keer gebeur het, maar Benny was bezig om met haar te praat, na te beraad, en sy was heeltemal in die trance, en sy het in Engels, die demoon het in Engels gepraat, sy was Duits. So ek weet nie of die demoon van Engeland afkom nie, maar het is interessant, dat sy was in die Duits en die demoon praat Engels, en sy belei toe nou hierdie ding, maar dit klink toe asof dit 1 keer gebeur het, en ek sê hier van die kant af, sê vir haar, sy moet elke, sy was toe rukkie by, en sy het dit nuchter ook gesê, ek bedoel, sy het uit die trans gegaan en toe gesê, maar sy was betrokken by ritueel om nou by die satanisme, soos seksuele ritueel, en ek sê vir Benny, sê vir haar, sy moet elke keer wat het met die bepaalde priester gebeur het, belei, en skielik gaan sy in die trance, en die demoon het na my gekyk en my beledig, moet ek maar vir julle sê wat hy vir my gesê het, hy sê, jou vuil vark, nou ja, in elk geval, ek het my nie gesteer aan hom nie, maar hy was heel kwaad, want die Heilige Geest het dit uitgewys, en hy wou dit toehou, dat sy net sê, ink, jy weet, dat het gebeur, maar nie die detail, dat het 3 keer gebeur nie, en toe het sy elke keer belei, en toe het hy uitgegaan. So, een mens moet maar onderskei, en dan het ou miskien, dan het een mens miskien ook, bietjie raad van een berader nodig, want soms kan jy wel alles gebelei het, deeglik belei het, jy weet nuchter met jou verstand, logisch, alles is belei wat jy van weet, maar dat die duivel jou daarna nog weer kan valse aanklagte gee, nee, en skuldgevoelens, en dan moet jy staan op die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. En mens kan dan, as jy geblokkeerd voel nog, by tye, as jy wil Bybel lees of bid en so, dan is dit heel moontlik nog geteken dat alles nog nie in die lig gekom het nie. Nou ja, ons gaan nou oor misleiding praat. Hoe bose geeste mislei? En ek het nou maar weer net 10 dinge opgesom, meer uit my ervaring, wat ek graag met u wil deel. Maar ons kan miskien net die tekst wat ek nou al paar keer na verwys het, en wat u seker baie goed ken, ook net saamlees, en een kort gebed doen, 1 Johannes 4 vers 1. Goed, kom ons bid sommer eers saam. Here, U het ons wonderlik gemaak, gees, siel en lichaam, met een wonderlijke verstand, met emoties, gedachtes. O Heere, maar na die sondeval het dinge so deur mekaar geraak, dat ons nie altyd kan onderskei nie. Ons gebed is dat U al meer vir ons onderskeiding sal gee vanuit U woord. In Jesus naam, amen. Ek wil ook vir U verwys na, ek kan daar by Ariane net hoor, by Hartkraai, daar is ook lesings wat ek lang teruggegee het oor die gees, siel en liggaam, wat nogal redelijk degelijk was. Dit is hier beskikbaar en ek wil regtig vir U aanraai om dit te gaan kry. Dis ek net op CD, op CD. Dis op 'n brosjure uitgewerk. Bestudeer dit, dit kan vir heel veel help, saam met die boeke van Jesse Pien Lewis ook. 1 Johannes 4 vers 1 sê, Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Goed, ek het nou sommer hier so 10 dinge neergeskryf, praktiese gedagtes, of beginsels rondom ons leiding, en ek wil dit maar graag met u deel. Ek wil net inleidend iets weer vir u sê, dit is dat, onthou oprechtheid is nie, een veilige buffer teen misleiding nie. Wat ek daarmee bedoel is, oprechte mense word ook mislei. Vele mense sê, maar ek het nou vorentoe gegaan, dat hulle vir my bid vir 'n vervulling deur die Heilige Gees, ek is 'n jong Christen, ek weet nie veel van die dinge nie, en ek het neergeval, en ek het begin om snaakse vreemde geluide te maak, en nou is ek demonies beset, maar ek was heel opreg, en dit is 'n groot skok vir mense, en is heel moeilik dikwels vir mense om dan later achter te kom, dat hulle mislei was, terwyl hulle heel ernstig was. Jy weet, Evan Roberts was nogal jonk, hy was 'n jong leier, 26 jaar oud, en hy het later in misleiding begin ingaan, sodat hy vir 'n paar jaar by Jesse Pien Lewis gaan bly het, en sy wat ouer was, 'n baie wyse vrou, baie logiese vrou, nugter, sterk op die skrif, selfs met die grondtaal baie gewerk, om seker te maak, sy is reg, dit wat sy gesê het, te toets, ook aan 'n predikant, wat goeie kennis het van die grondtale, ek hou daarvan, nugter, as jy met die dinge werk veral, moet jy nugter bly, nie emosioneel raak, oor emosioneel raak nie, bly by die waarheid, en sy het hom gehelp om uit baie van die misleiding uit te kom, en dit onderskei. So, ons is elkeen vatbaar vir misleiding, al is ons opreg, en daarom moet ons die hele woord bestudeer, en ek staan baie sterk op 2 Timotheus 3 vers 16, eintlik vanaf vers 14, bly by wat jy geleer het, bly by die skrifte, van wie jy dit geleer het, kyk na die leiers, kyk na of hulle dit leef, kyk of hulle godsmanne is, en die skrifte, die hele skrif is deur God uitgeasem, dit is vir my so mooi in die Grieks, daar kan nie foute wees nie, en is nuttig, en as jy mooi gaan kyk waarvoor dit alles nuttig is, dan sien jy dat die skrif volledig genoeg is vir alles wat ons nodig het om te weet en te onderskei en nie te dwaal nie. 2 Timotheus 3 vers 16, tot lering, weerlegging, so jy kan verkeerd hier uit die skrif aanwys, tot teregwysing, aan te spreek, iemand te bestraf as hy verkeerd doen, onderwysing, opvoeding, in die geregtigheid. Vers 17, so dat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Met ander woorde, jy is heeltemal toegerus vanuit die skrif. As jy dan mislei is op jou end, is dit so belangrik om te erken jy is mislei, en dat jy die waarheid van Godse woord bestudeer, sodat die waarheid bring lig en dryf die duisternis uit, ook die misleiding. Ek sê so dikwels vir mense, as jy wil weet, Wat sê die Bybel oor die, kan jy val in die gees, as die Heilige Gees oor jou kom? Gaan bestudeer al die gedeeltes in die Nuwe Testament, waar mense vervul is deur die Heilige Gees. Dis daar. As jy wil kyk, hoe kan jy die Heilige Gees ontvang, gaan bestudeer het in die woord. As jy wil kyk, wat sê die Bybel oor bekering, kry vir jou goeie korrespondensie. En gaan al die tekste deel deur oor bekering. Dit is lekker om dit so te bestudeer, een thematiese ondersoek van sake. Daar is soveel hulpmiddels vandag, ek weet nie of jy die e-sort program ken nie, daar is soveel programme op televisie, ach, op rekenaar, op computer, wat jy kan klik net, en hy sê, geef jou die betekenis van een woord, en jy kan heerlik selfstudie gaan doen, ons moet nie net so afhankelijk wees van die predikante, natuurlijk sê die Bybel, dat daar is leraars, en hulle het hulle plek, maar ek denk ons is, weet so min dikwels van hierdie dinge aan, omdat ons so min self moeite doen om die woord te bestudeer. Lees verskillende vertalings van die Bybel. Vroeger kon jy nie vir iemand sê, klik net en jy kan sommer die Griekse vertaling kry. Goed, jy kon goeie boeke wat jy dan kan kry, om die Griekse betekenis ook te kry, maar as jy nie die grondtale ken nie, die Bybel is oorspronklik in die grondtale geskryf. En al die andere vertalings, selfs die, ja goed, laat ek dit nou daar laat, nou wil ek te detail daarop ingaan. Kom ons gaan aan. Punt 1, halwe waarhede. Soos God is liefde, word gewoonlik in ons land, ek het dit nou al genoem, maar ek wil graag maar die dinge wat ek soms in die konferensie genoem het hier weer noem, en ek gaan dit nou nie weer sê nie, dan verstaan nie dat ek daar nou nie, vergeet het nie, ek bedoel, ek herhaal dit nie onnodig nie, maar met het doel. Maar Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wereld gehad, maar jy moet het ook lees in verband bijvoorbeeld met vers 18. Vers 17, dat God het nie gekom om die wereld te veroordeel nie, maar vers 18 sê, maar hy wat nie glo nie is alreeds veroordeel, en vers 36 sê, hy wat in die Seun van God glo die ewige lewe, maar hy wat die Seun van God ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Sien, daar is een balans. En, lyk my hier by julle word miskien nou meer gepreek oor die toorn van God wat aanhoudend op jou is. Enige wanbalans in lering, selfs met opvoeding, is interessant dat die Griekse woord daar, dat die skrif is genoegsaam vir onderwijsing, beteken letterlik opvoeding, om iemand groot te maak. Die beste manier om 'n kind ook groot te maak, is om met al die waarhede van die woord gebalanceerd op te voed. So pas op vir halwe waarhede, waar net een gepreek word en die ander nagelaat word. Mens kan byvoorbeeld, 'n heel bekende een is, die vreselike stryd wat oor jare al aan die gang was, en wat nie volkome alles aan ons geopenbaar is nie, en dit is die feit van Godse soevereiniteit en sy verantwoordelikheid, en die mensse reaksie of verantwoordelikheid. Jy weet, dit is die stryd tussen die Calviniste en die Methodiste, of eintlik die Arminiane vroeger vooral. So, maar die Bybel leer altyd een balans tussen die dinge. Kom, ek noem net heel snel vir u voorbeeld. Kyk, dit is heel interessant. Ek is vreselik lief vir dogmatiek, so ek moet altyd hierdie, my ook in leef in die selfbeheersing van die gees, dat ek nie wat ek geniet oor die dogmatiek mee aangaan nie. Maar ek vat net 2 Timoteus hoofstuk 2. Kyk, hoe word hierdie balans hier gestel. Vers 19 sê, evenwel die fundament staan van God staan vast met hierdie seel. Die Here ken die wat syne is. Van Godse kant af, gaan ook hier oor sy goddelike kennis, ook rondom die uitverkiesing, maar, onmiddellik weer, laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Altwee. Johannes 6 vers 37, wat ek so lief voor is, al wat die Vader my gees sal na my toe kom, maar alle wat na my toe kom, so jy moet ook kom, sal ek nie uitwerp nie. Goed, ons weet van die wanbalans in die prediking by hyperkalvinistiese kerke, waar gesê wat God moet alles doen, jy mag nie reageer nie. Terwyl jy is wat jou moet bekeer, jy die een is wat tot geloof moet kom, Misschien moet ik net hierdie, ek het dit nog nooit hier gedoen nie, so ek wil graag hierdie wonderlijke tekst in Romeine 5 daar oor lees, en dan gaan ek nou daarmee volstaan. Kijk, dit is absoluut waar, dat God deur die woord en deur sy geest die geloof in ons werk, maar dit is Godse verantwoordelikheid, dit is sy deel, maar ek moet actief glo in die Here Jesus, wat hy vir my gedoen het aan die kruis, die Bybel stel het, Even, ons het een baie groot dogmaticus gehad, ons het hom beskou eindelijk so, miskien so groot bekend soos Berkouwer by julle, en hy het het op die ouwend gesê, na jare se worstel met die dogmatiek, het hy gesê, eindelijk praat die Bybel van twee kante af, die Bybel praat van Godse oogpunt, sy kante, wat God in jou doen, en vir jou gedoen het, en hoe hy in jou werk, en hy praat van die mense kante, hoe dat jy jou bekeer, hoe dat jy besef jy is verloor, hoe dat jy die Here aanneem, hoe dat jy die verlossing ontvang. En jy kan maar die Bybel so gaan lees. Maar jy sien, nou forceer ons hierdie dinge in ons eie theologiese raamwerk in. En ek gaan nou daarby ook nog uitkom, maar kom, Romeine 5, Vers 1 en 2 is so mooi, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. So, ek moet actief glo, ek moet aanneem wat Jesus aan die kruis vir my gedoen het, en ek moet glo, ek is geregverdig, ek moet het glo. Ek moet nie wacht, tot die engel aan my verskyn om dit te doen nie, en ek leef uit hierdie geloof, en ek moet staan in hierdie geloof. Ek is nou 30 jaar, seker al gered, nog nie mooi uitgewerk nie, maar as die Here, of as die duivel vandag kom en vir my sê, maar jy is nie kind van God nie, want is jy nou goed genoeg, moet dit, is jy dat, is jy dit, wat sal ek vir hom sê? Ek staan in die geloof. Ek het dit jare gelede aangeneem, ek neem dit vandag nog aan, ek glo op grond van die woord, dit is my norm, goed, kyk Romeine 2 vers 4 tot 5, praat ook van dat, aan die een kant lees ons ander plekke ook, van die liefde van God, wat uitreik na die sondaar, maar aan die ander kant ook, dat in Romeine 2 4 tot 5, dat as jy jou verhard en jou nie bekeer nie, dat jy ook straf vergader vir die oordeelsdag, weer daar moet een balans wees tussen, ons leef nou in die tydperk van genade, waar mense dikwijls nie, meestal nie dadelijk gestraf word oor hulle sonde nie, maar dit beteken nie, as, dat jy nie enig gestraf gaan word, as jy volhard in jou sonde nie, jy moet ook die liefde van God aanneem. Punt nummer 2, gemengde waarhede. Gaan dink bietjie mooi daaroor, is die hele lesing op sy eie, en ek is nie snaaks as ek dit sê nie, dit is regtig so, ervaring plus die woord, bring gemengde waarhede na vore, nie dat ervaring nie belangrik is nie. Hoor nou mooi, ervaring kan heel dikwels goeie lig vir jou gee en help om skrifgedeeltes reg te interpreteer, wat jy vroeger verkeerd geïnterpreteer het. Nee? Ek het byvoorbeeld, toe ek klaargemaak het op kweekskool gesê, ek glo absoluut nie dat iemand wat een belydende kind van die Here is, nou kom ons los die saak nou, ons het nou net gelees, die Bybel sê, die Here weet wie sy is, maar ek sal het nooit aanvaar, dat iemand kan sê, hy is een wedergebore kind van God, en hy het nog een demon in hom, ek het met die predikant gestry, wat jare sy ervaring het, en hy sê, dit kom voor, en ek was so slim, maar ek het geen ervaring gehad nie, na die duisendste persoon seker beraad het, wat toegewijde christen was, en vir die Here lewe, getuienis van bekering, groei, enzovoorts, en die demon in een bepaalde area manifesteer, toe moes ek weer gaan teruggaan na die skrif, en sê, maar het ek die skrif reg verstaan? Maar, ervaring mag nooit die norm word nie. Jy verstaan die verskil, nie. Traditie in die woord, dis hoe die, ek denk dit lê aan die grond van die hele dwalings van die Rooms-Katolieke Kerk. Hulle sê nie die woord alleen nie, maar traditie plus die woord is die waarheid. En ons moet altyd dat die woord weer lig werp op ons traditie. of ons traditiebybels is. Mense raak bevrees, as die Heilige Gees begin om in gemeentes te wys, maar hierdie dinge is ongesonde traditie, dit verhinder die evangelie. En as daar verandering in die gemeentes kom, dan word mense heel bewerig, heel, want hulle vertrou op die traditie in plaas van die woord. Dogma plus woord, dit is heel ingewikkelde situasie, maar dalk nie so ingewikkeld nie, dit beteken maar net, dat ek moet onthou my eie dogma, of 'n kerkse dogma, is menslike leerstellings oor die woord, net so ook die belydenisskrifte. En dit kan nou klink na, na harde kloof as ek dit vir u sê, maar ek wil net weer die voorbeeld hier gebruik. Sê nou maar, dit is die belydenisskrifte, en hierdie is die woord. Nou, ek moet die Here dank, want in ons kerk word dit veel sterk gesê, en ek dink dit help ons om ook in 'n groot mate weg te bly in ons kerk van dat ons ook 'n kultus word. Enige Christelike kerk kan soos 'n kultus word, soos 'n duiwelse kerk. As jy die belydenisskrifte boop die Bybel neersit en sê ek moet altyd die skrif lees deur die bril van die belydenisskrifte, dan word dit 'n kultus. En daar word die belydenisskrifte 'n afgod en wetisisme kom in. Maar wanneer jy werklik met jou hart en met jou verstand vrykom daarvan en sê, maar ek kies, ek onderwerp my aan die woord van God, ek plaas die woord van God boop, ja, ek prys die Here vir die belydenisskrifte en dis verseker vir my riglyne in my denke, en dis hoe ek die skrif nou verstaan, maar ons sê in ons kerk, jy moet altyd reformeer, terug na die skrif. Daar kan leemtes wees in die belydenisskrifte. En mens kyk dan deur die skrif na die belydenisskrifte. En dit maak jou vry, dat, jy weet, jy nie so hard en ongenaakbaar word, daar is so iets, hoor nou mooi, hoe verduidelike mens sulke goed, maar tussen harde onbuigsaamheid in leer, harde liefdelose lig, het iemand het genoem, harde onbuigsaamheid in leer, aan die een kant wat verkeerd is, en ook ander kant kompromie, waar jy begin oorgaan van die waarheid na die leuen. En die Here moet vir ons daardie onderskeiding gee. Goed, die derde, Satan kan ook op die ouend openlike leuens gebruik, ons sien hoe dit by die misleiding van Eva plaasgevind het, en jy kry dan ook geweldige dwaalleer in Suid-Afrika, ek weet nie hier nie, maar in Suid-Afrika kry jy byvoorbeeld die Israel beweging, is 'n voorbeeld daarvan, wat sê dat al die blankes is en ek jode. Nou, as jy hierdie mense so goed lees, en jy het nie baie goeie kennis van die geskiedenis nie, nommer 1, klink hulle dinge heel veilig. Maar as jy ook nie goeie kennis van die skrif het nie, kan hulle jou ook so maklik mislei. Maar nou goed, dit is daar saam baie blatante leuens, en dan bou hulle op leuens weer 'n klomp waarhede. Jy net sê, jy kan die waarheid en die leuen meng, maar wat jy ook, soos byvoorbeeld, in die Word of Faith movement kry, die Word of Faith movement, en ek wil maar weer vraag, dit sal op CD wees, en op DVD, die lesing wat ek hier gegee het, kan jy gerus by die konferensie ook kry, maar die Word of Faith movement, in baie sektariese bewegings, ek praat nie van regte sektariese bewegings, kultus bewegings, wat ook half christelik is, ry op die rug van die waarheid, soos een mens op een perd ry, so, hulle kan nie vanself bestaan nie, maar hulle probeer altyd kerke se lidmate soort van afrokkel en dan mense wat al reeds ernstig is met die Here se laat dwaal, soos byvoorbeeld as mense in Suid-Afrika tot bekering kom en kragtig vir die Here begin leef, dan is hierdie mense gou-gou by om te sê, is nou goed, julle tot bekering gekom, maar kom, ons gaan julle nou die dinge leer wat die NG Kerk julle nou eintlik sal leer. Hulle is maar baie laag vlak nog, jy weet, want hulle weet nie eers om lewe te spreek oor dooies en oor siekes nie. So ons sal julle leer, en dan leer hulle nou vir hierdie dwalings. Heel interessante woord van Paulus in 1 Timoteus 2 vers 14, en Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei, en het in oortreding gekom. Nou, hier is nou een heel lang en interessante onderwerp, ook oor die rol van die man en die vrou, maar in elk geval, dit is interessant dat Paulus sê, die vrou is mislei, maar nie Adam nie. Adam, weet die wat het hy gemaakt? Hy het precies geweet, dat hy verkeerd doen, hy was nie mislei nie, maar hy het dit terwille van sy vrou gedoen. En ek het al vertel keer, as ons nou ry, dan terg ek vir Trudy, en sy sê, ek moet links ry, dan denk ek, ek moet rechts ry, dan ry ek links, en as ek so end ry, dan sien jy, ek het precies, ek het geweet, ek moet dit nie doen nie, maar uit my liefde vir my vrou, beïnvloed sy my so, dat ek teen my wil en weet, sê ons in Afrikaans, nee, teen my denke in rechtig, ek weet, ek doe nie verkeerde ding, en dan ry ek verkeerd. En nou moet ek heel groot probleem om weer terug te kom op die rechte pad. Dan laag ons. Ons word beïnvloed. Dit is so gevaarlik. En die mens kan fijn beïnvloed word deur wat mense sê. Ek gaan nie een standpunt hier inneem oor kleindoop of grootdoop nie. So verstaan my mooi wat ek nou gaan sê. Maar wat vir my altyd opmerklik is in Suid-Afrika, as iemand so een ruk lang tussen kinderdoop mense was, dan is hy heel rustig oor die kinderdoop. Maar as hy so een ruk gekuier het onder mense wat glo in doop nabekering, volwasse doop, dan is hy gewoonlik nou weer oortuig van die volwasse doop. Natuurlijk deur gesprek en dinge ook, maar wat ek maar net wil sê, jy moet self ook gaan toets. Ek het vir myself met jare is die skrif uitgemaak wat ek glo oor die doop, en ek sê nie, ek is reg nie. En dis een ding waar ek voel, dit is een strijd vanaf die kerkvaders, het jy dit geweet. So ons moet vir mekaar ruimte gee, hier oor. Maar ek het my net al heeltemal altyd met bietjie humor verlustig in die feit om te sien hoe mense beïnvloed word, as hulle saam met 'n sekere groep Christene beweeg. Jy weet, daar by ons is een sendingstasie van Duitse Christene, vir wie die, wat daar ook bedien. Nou praat hulle, dis nou sommer moet een bietjie humor, nou praat hulle Duits met een, nou praat hulle, hulle praat Afrikaans met een Duitse accent. Dit is vir my prachtig, geen probleem daarmee nie. Maar nou gaan van ons Afrikaner Christene soon toe, na 2-3 weke, dan kom hulle terug, dan praat hulle Afrikaans soos die Duitsers. Hulle word so beïnvloed, dan sê ek, nee man, en dan dink hulle, maar as hulle soos daar die Duitsers Afrikaans praat, dan is hulle ook een bietjie meer geestelik. Sê ek, nee, jy kan maar net soos een boer praat. Praat net gewoon weg, Afrikaans. Dan is jy nog net so geestelik. Ja, so, ek wil maar, ek sê hierdie goed om, ons word soms fijn beïnvloed. En ons moet dinge gaan toets aan die woord. Kolossense 2 vers 8 waarskie dat ons nie weggelei moet word. Kom, blaai maar gauw saam met my soon toe, want daar moet ons sommer kyk die dinge wat Paulus daar noem. Ek kan in die Nederlandse Bybel kyk hoe dit daar genoem word, maar hy noem verskillende dinge wat ons weg kan lei vanaf Christus. Kolossense 2 vers 8, pas op dat niemand julle as een buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie. Nou, wysbegeerte is interessant, dit is menslike gedagtes oor God, oor alle godsdienstige dinge selfs, of die mens, nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, dit is weer maar traditie, wat die mense geleer het, volgens die eerste beginsels van die wereld, dit is wettiese godsdienstige reëls, en nie volgens Christus nie. So, pas op dat jylle nie as buit weggevoer word, dat jy as ware gesteel word. Hy sê vers 9, want, en dan wys hy, dat alles gaan eindelijk oor Christus, en dat al die dogma en al die leerstellings eindelijk op Christus moet focus, en ek wil kan diezelfde doen wat ek nou eindelijk hier gedoen het, en dit is dat ek moet, as ek die Bijbel boop die belijdenisskrifte sit, moet ek eindelijk ook Jesus boop die Bijbel sit. Want in hom woon al die volheid van die Godheid lichamelijk, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerhede en mag. En kan ek dit dan sê, dat ons as kinders van die Here is allemaal bezig om te leer, ek praat nie van kernwaarhede, soos oor die Godheid van Christus, oor wedergeboorte, bekering, en hierdie dinge nie, maar oor kleiner oupintjies, moet ons toch nie, dat ons eenheid in Christus, jy weet in gedrang kom, dat ons verdeel word, oor kleiner punte nie. Ding is soos precies, hoe gaan die wederkomst nou plaasvind, as my broer nou nie, in al my 1000 punte, oor hoe ek nou oor 30 jaar vir my geanalyseer het, hoe ek sien die wederkomst gaan plaasvind, sê my stem moet een van daar die 1000 punte nie saam nie, dan moet ek nou regtig nou nie, een gesindheid hê van, ek wil nou nie meer met hom geestelike gemeenskap hê nie. Ek denk, die Here Jesus het so klem daarop gelê, dat hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, as julle mekaar lief het. Ek en Dr. Willie McLeod verskil byvoorbeeld, ons al twee glo in die oorwinningslewe, maar ons het klein dogmatiese verskil, en ons het hulle al probeer praat, nee, dat hulle so teen mekaar kom, maar daar is nog een ietsie so tussenin, maar daar is nie ietsie tussen ons nie. Inteendeel, ons, dit help ons om weer te gaan dink, weer te gaan, en so praat ons, en ons maak soms bietjie grapjes met mekaar. Dan sê ek, nee, Willie, man, dan sê hy vir my, nee, Etienne, jy is verkeerd, man, dan sê ek, nee, Willie, jy dwaal, man. En dan lag ons, en dan praat ons weer. Dit is geestelike volwassenheid. En ons sê vir mekaar, dit is vir ons so wonderlik, dat ons oor hierdie dinge kan saampraat, ek en hy. Want ons is twee leiers in Suid-Afrika, terwyl Wesley en Whitfield oor dieselfde dinge uit mekaar beweeg het, en groot skade in die herlewing gebring het. Ons werk saam. En ons leer by mekaar, en is regtig byna geen verskilie. Maar nou kan die duivel daar die klein verskilletjie groot maak, en jy is onvolwasse. En dan leer jy ook nie by jou broer nie, nee. Een mens kan oordrewe wees in jou eie oortuigings. Plaas daarvan om, soos Efesiërs 4 vers 15 sê, in liefde by die waarheid te bly, so sê een van ons vertalings. Ek wil het vandag vir jy sê in baie liefde, ek sê dit in my eie kerk, gereformeerdheid kan ook een afgod word. Gereformeerdheid kan een afgod word. Vierdens, ongebalanceerde lering. Vooral leerstellings waar daar leerstellings wat jou drijf om vreesachtig te raak, jy weet. Dat jy gespanne raak, dat jy bevrees raak, jy raak, kan ongebalanceerd word. By ons het een jong man byvoorbeeld in so uit sekere prediking gaan bywoon waar vreeslik klem, nie net goeie klem nie, want ek lê ook veel klem daar, maar oordrewe klem, oor jy mag nie sondig nie, en as jy sondig, moet jy het vinnig beleef, jy gaan help as jy dalk doodgaan, en dit is nie heeltemal bybels ook, ja geval nie, maar hy het in so, en jy moet gehoorsaam lewe, minder klem op wie jy in Christus is, en dat hierdie dinge vanuit Christus in jou leven in Christus moet kom, en weet jy, hy het in so'n vrees situasie ingegaan, dat hy heeltemal deur mekaar was. Ek het gedink, hy sal nooit weer sy gesonde verstand terugkry nie. En weet jy wat het om teruggebring? Nou kan jy ook maar dalk lag, of jy sal nie lag nie, maar sommige mense in Suid-Afrika sal lag, hy die belijdenis, die gereformeerde belijdenskrifte gaan bestudeer. Dit het om gehelp. Omdat het so logisch is. Nie dat het volmaak is nie, maar logisch, systematisch. Hy het dogmatisch gaan kyk, logisch wat sê die woord. Jy weet, hy sou sit in een geselskap. Dan val hy op sy knie neer, dan begin bid hy. Want dan kom hier die gedachte, die Here sê, ek moet nou bid. Hy val op sy knieën neer, ek noem dit vir u, want u kan dalk daarmee te doen kry, en dan spring hy op, dan sê maar, ek kan nie hier tussen die mense nou bid nie, ek steur nou die mense, dan sê die stem vir hom, as jy nie nou vir my luister, is jy ongehoorsaam aan God, en jy gaan hel toe, jy weet, en so te geraak. So, pas op vir ongebalanceerde klemme, ten koste van ander dinge, oormatige vrees vir God, menslike idees en stappe, in ons leerstellings, ek doen dit ook baie keer as ek preek, jy weet, dat gee ons stappe deur om die ding mykie uit mekaar te haal en te analyseer, maar pas op dat hierdie stappe nie wette word. Dis ook om ek goed dikwels sê, ook oor die oorwinningslewe, is my baie duidelik dat daar het tweeledige werk in die kruis was, Christus vir ons gekruisig, as ek dit glo word ek geregverdig, maar ek is ook saam met Christus gekruisig en saam opgewek, en dit gaan oor geestelike groei. Nou, mens kan so wetties en stapsgewys na hierdie goed kyk, en eintlik gaan dit nie so seer oor hoe die ondervinding moet wees, van hoe jy dit deelagtig word, maar dat het basis gaan dat jy alles deur geloof deelagtig word, en dat het van Jesus afkom, en dan gaan dit vir jou oop, dat 1 Korintiërs 1 vers 30 sê, Christus is ons regverdigmaking, Christus is ons heilig maak, en die klem loop die persoon Christus. Jy kry dit soms, dat mense vra, daar by ons is so dame, sy sikkel altyd met geloofsekerheid, en as ek by haar kom en vra sy weer, het ek genoeg berou gehad? Het ek my sondes deeglik genoeg bely? Jy weet, sulke voorstadiums, waarom? Sy vat nie die eenvoudige woord wat sê, jy word deur geloof gered. Interessant, die Bybel sê nergens, jy word deur sonde belydenis gered nie. Of deur mate van sonde belydenis. Net geloof. So bly by die kernsake suiwer. Ons word net deur Jesus gered, sy afgehandelde werk, net deur geloof, maar goed, daardie geloof sal die kenmerke hê van sonde oortuiging, sonde belydenis, regmaak met jou sonde, breek met jou sonde, maar nergens staan daar ook in die Bybel, jy weet, kom ons sê, jy moet nou 3 dae en 3 nagte huil oor jou sonde, dat is dit nou genoeg, en dit moet nou weer een verdienste word tot redding, jy verstaan nie. Eindelijk is sonde belydenis, kom ons sê, deel van uitvloeisel, eindelijk amper meer, een vrug van ware geloof, maar goed, deel van ware geloof, dat ek so sê. Namaak van die echte punt nummer 5, ek het al redelijk daar gepraat, tale, gaves van die gees, werkinge van die heilige gees kan nagemaak word, daarom die deeglike lering wat Paulus gee in 1 Korintiërs hoofstuk 12 en 14. Daar is omtrent nie een ding wat ek nie al my eie oog gesien het wat die duivel nie kan namaak. Jy weet jy tot sonde oortuiging. Ek het al valse sonde oortuiging gesien. Ek het al gesien by een sekere gemeente, dat die hele klomp in die heil raak oor hulle sondes, maar daar gebeur niks, hulle leef nog net so aan, in hulle sonde na die tyd, en dit was een emotionele ding na, dit was heel interessant, dit was, terwyl iemand preek, het iemand wat ek ken vandag nou, een typische demoniese huil, begin huil, en toe steek, nou goed, dit is onder een ander bevolkingsgroep, wat ook makkelijk emotioneel aangesteek word, allemaal luil later, jy kry dit, dat vooral in die, by die ontswaard mense, wat dikwels te doen met die voorvadergeeste, daar die type demon is wat hulle so laat huil. En hulle raak geweldig emotioneel, en hulle kan hulle self nie beheer nie. Tyd gelede het ons die diens gehad, en toe die prediker moet begin preek, toe sê, maar kom ons allemaal bid eers saam, en hulle die gewoonte allemaal bid gelijk saam. En toe begin die vrou al harder, al meer emotioneel. Ek sal my stem seer maak nou, moet ek, bietjie griep het, as ek dit nou vir u namaak en illustreer, maar dit is, jy weet sy, dit is vreeslik, dit klink soos iemand wat 'n doodstyding gekry het, so huil sy in en geweldig hard, en dit ontstel die hele diens, en ek het naartoe gestap, en baie van hierdie dienste word niks gedoen nie, maar ek het naargestap in haar oorvraag gesê, word kalm, word rustig, beheer jouself, die prediker wil preek, en sy het net aangegaan, en ek het het sterker vir haar gesê, en ek het later vir haar gesê, as jy nie ophou nie, gaan ons vir jou uitvat, jy stop nou, beheer jouself, het is nie van die Here om so emotioneel te wees. Jy kan selfs ook, as jy as kind van die Here gesondig het, en jy bely jou sonde, en bose magte geef jou, of die duivel geef jou die valse skuld oortuiging, en jy bely weer, en jy voel nog weer skuldig en jy belei weer, kan jy ook later so begin huil en huil en huil en huil bring jou nergens. Maar die ander ding is weer so wonderlik, want is weer een namaaksel, daar is ook die echte, wanneer God werk, wanneer God, het het so dikwels gesien, wanneer die Heilige Gees inkom met sonde oortuiging, en die teenwoordigheid van God, en jy onderskeid het in jou gees, kom dit, begin jy huil, en is beheerst, maar is sacht, is, jy weet, dit is emoties wat vanaf die gees van God kom, en onder beheer van die gees van God is, dis nie die emoties wat totaal oorneem nie. Goed, maar daar is soveel dinge wat nagemaak kan word, profesie het ek al vir jy genoem, excuse dat, en een van die kenmerke, so sê Deuteronomium 18 van profesie is dan ook, dat valse profesie is soms reg, soms verkeerd. Daar staan se man in Suid-Afrika wat oral rond gaan preek uitstekende goeie boodskappe, maar dan profeteer hy vir mense. By sommige kan jy sien, hy het bonatuurlike kennis. Hy sê goed wat hy nie weet van hierdie mense nie. Jy kan dit nie altyd so raak raai nie. Maar dan is hy minstens 50% ook verkeerd. En het hy al dinge geprofeteer en dan gebeur die teenoorgestelde. Moet ek 5 uur klaar maak? Ek het al weer nie gekyk hoe laat ons begin het nie. So 10 minuut. Goed, en dan vra mense vir my oor sy profesie. Sê ek weet nie, ek ken hom nie. En toe het ek begin, want hy reis ook baie rond, as ek by gemeentes kom waar hy opgetree, dan het ek nou vra, en dan toe het ek ontdek, dat by een gemeente byvoorbeeld het hy 2 dinge geprofeteer wat precies die teenoorgestelde gebeur het. En dan weet jy, dit is nie een echte gave nie. 6, die gevaar dat christelike terme gevul kan word met 'n nuwe inhoud, soos die Word of Faith Movement, die spreek lewe, as lewe en dood in die mag van die tong, en dat jy dinge in die geestelike realm kan skep deur te praat, negatief of positief, en dan word terme soos geloof byvoorbeeld gebruik, deur Kenneth Copeland byvoorbeeld sal sê, jy kan positieve tekste die Bybel aanhaal en jy bely dit, as jy nou baie mooi auto wil hê, baie mooi motorkar, dan spreek jy die tekste uit en jy skep die antwoord op jou eie gebed. Hy sê, so kan een geestvervulde Christen, hoor nou die terme wat hy gebruik, as hy in geloof lewe, sy eie toekomst beheer. Maar het is eindelijk nieuwheidsbeginsels wat hy dan gebruik. 7, die lei aandag weg op sy spore, dit sien ons heel dikwels. Jy krij dit dikwels in Suid-Afrika, wanneer daar een erleving kom en die geest van die Here begin werk onder een klomp jong mense, dan is nie lang jy kom maar een groep in wat sê, is nou wonderlik dat jylle tot bekering kom en dat jylle ernst maak met heiligmaking, maar nou kort jylle tale en visioen en drome. En dan begin hulle vir hulle hand oplei en dan begin hierdie groep hardloop achter dit en op een syspoor, dan stop die bekering, soos het elke keer gesien, dan stop die bekering, die beweging van Godse geest stop en mense gaan op een syspoor, dat dinge wat dan minder belangrik is, oorbelangrik word. Ons sien die claim wat Paulus lê daar, nadat oor die gawes van die gees praat, in 1 Korintiërs 12 en 14, in hoofstuk 15 dan vanaf vers 3 sê, eerstens, of die belangrikste kan jy het ook mee vertaal, is dat ek aan julle oorgelever het, en dan gee die basisse dinge van die evangelie van Christus. En, tussen 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14 staan 1 Korintiërs 13. Waaroor? Klem op die liefde. Klem op die liefde. So belangrik. En dit bring ons dan ook by punt nummer 8, sluit by nou daarby aan, klem op minder belangrikhede. Jesus het so prachtige voorbeeld gebruik in Matteus 23 vers 24, as hy sê, onthou jy nog wat het hy vir die fariseers gesê? Julle spuug die muggie uit, maar hulle sluk die kameel in. Dit is een wonderlik prachtige beskrywing, he. Wanneer jou prioriteite verkeerd raak, en dinge wat nie so belangrik is, die word vir jou te belangrik, en omgekeerd. Ek sê nie dat mense, soos hier daar, dier demonies beset raak nie, maar dat hulle verseker dier die duivel beslei kan word. 1 Korintiërs 11, sê dat ons nie kom daarop neer, ek net gou kyk na daardie tekst, kan ons gou gou vinnig blaai, 1 Korintiërs 11, net seker maak dat ek het reg geskryf het. Nee, ek wou sê, dit vir my gelyk, hier is een fout, maar in elk geval, daar is een prachtige tekst daar in Filippense hoofstuk 2, dat ek hom dan maar lees. En dit gaan oor die eenheid in Christus, dat ons ook in gemeentes en groepe baie moet waak om die eenheid in die Heere Jesus Christus te behou. Ek gaan dit net lees, Filippense 2 vanaf vers 1, as daar dan enige troos in Christus is, as daar enige troosting van die liefde, nou troos beteken sekuriteit en vastigheid en sekerheid, en vooral rondom vergifnis en jou geborgenheid in Christus, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige teederheid en ontferming is, teken dat ons sagte harte teenoor mekaar moet, en nie so hard en so, jy weet, so vinnig met mekaar nie, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin, ensovoorts. Nederigheid, vers 3, nie het selfsug nie, maar nederigheid, met ons die een die ander hoor, ag as homself. Hierdie ding is so belangrik. 9, gevaar van wettisisme, ons het al vraag daaroor geantwoord, so ek gaan nie nou veel daar oor sê nie, wat gaan oor menselike reëls en wette binnen die kerk, en Paulus skryf daar teen in Kolossense 2 vers 20 tot 23, wat sê dat mense in die kerk heel wat wette kan maak, wat as jy dit nakom, dan lyk jy meer heilig, maar jy is nie meer heilig nie, in teendeel sê, dit is versadiging van die vlees, hoe kom jy vry van wettiese godsdienstige reëls? Want aan die andere kant is jy bang, as jy dit nie doen, word jy dalk losbandig. Daar is net die suiwer pad in die middel. En dis Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die gees, dan sal jy nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Die laaste is die 10de. Punt hier, in die valse aanklagte van die bose geeste, sterk wapen van Satan in misleiding, Openbaring 12 vers 10 sê dat hy is die aanklaar van die broers en hulle het hom oorwin vers 11 deur die bloed van die lam, deur die woord van hulle getuienis, deur hulle eie lewe tot die dood toe nie lief te nie. Satan te oorwin deur die bloed van die lam beteken altyd weer om met jou geloof te leef vanuit die afgehandelde werk van Christus aan die kruis. Ek is vergewe, ek is gereinig, ek is verlos. Ek het alles belei, alles wat belei is vergewe. En ek aanvaar het in die geloof. As ek weer gestruikel het, sondig het, en ek het het belei, ek is vergewe. My getuienis, ek getuig teenoor mense, dat ek glo in die bloed van Jesus. In ander woorde, is ontzaglike kracht, dat as ek ook uitgaan en dit wat in my hart leef, gaan getuig nou, ek is vergewe. Die Heer het my, is nie hoogmoed nie, Die Heer het my vrygemaak, uit genade het in my vergewe, en ek leef in oorwinning. Belangrike beginsel, die ou natuur moet nooit belei word nie, daar staan nergens in die Bybel, jy moet jou ou natuur belei nie. Sonde word belei, die ou natuur moet ook nie verbeter word nie. Sonde moet dood, of die, jy moet reken dat jy saam met Christus gekruisig is, dat die ou natuur reeds dood is, en vanuit daardie waarheid moet jy ook die lede in jou lichaam dood maak, in die sin van, jy moet hierdie sonde wat jou lichaam miskien nog aan wil toegee, onderwerp, vanuit die feit dat jy reeds saam met Christus gekruisig is. Iemand het gesê, the old nature must not be mended, it must be ended. En dit is nogal een belangrike verskil. Mens kry die gedagte in Johannes 12, wonderlijke gedachte, dat Jezus sê, ek gaan soos 'n koringkorrel in die grond val en sterf, en dan sê, belangrike ding, hy sê, die Satan het aan my geen, het niks aan my nie. En ek sê vers 31, skies, nou is dit die oordeel van hierdie wereld, nou sal die owerste van hierdie wereld buitentoe gedry word. Nou as die koringkorrel sterf, die gedeelte wat ek gesê het, ek dink is in Johannes 16, wat hy sê het niks aan my nie, maar hier sê, die koringkorrel, as hy nie in die grond val nie, bly dit alleen, maar as dit val en sterf, dra dit veel vrug. en die Satan het geer, en die oomblik wanneer die koringkorrel sterf, sal die owerste van hierdie wêreld buiten toe gedryf word. Met ander woorde, dit is die kragtigste manier om die Satan te oorwin, Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. As ek my doodrekening saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer uit my ou natuur, en ek leef die geloof vanuit die opstandingslewe van Jesus, dan het die duivel aan my geen vat nie. Mens kan ook sê, dan word hy ook weggedryf. Maar as wanneer ek toegee aan my ou sondige natuur, dat ek dan weer ook plek gee aan die duivel deur 'n doelbewuste keuse om sonde te doen. Efesiërs 1 vers 7, een van die wonderlikste tekste wat ek altyd opstaan as die duivel my vals aankla. In hom, sê ek het vir Satan, soms 'n paar keer, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. En dit is om die helm van verlossing van Efesiërs 6 aan te trek, op te sit, om te dink vanuit die afgehandelde werk van Christus aan die kruis. Dit maak jou vry van valse beskuldigings van die Satan. Amen. Here, dankie vir u woord, dat die woord die waarheid is, en dat Johannes sê dat ons in die waarheid kan wandel. Geef vir ons meer en meer die genade om die waarheid al meer en meer te kan insien en daaruit te lewe, daarin te groei, daarvan uit te dink en die leuen te verwerp. Vooral in ons gedagte wêreld, as Satan kom om ons miskien te laat twyfel aan ons geloofsekerheid, te laat twyfel dat God ons vergewe het, wat twyfel hy ook al wil saai, soos hy twyfel van die begin af wou saai in Eva se hart en gedagtes, dat ons soos Jesus kan antwoord, daar staan geskrywe. Amen.
We hebben de laatste dagen veel onderwijs mogen ontvangen van onze broeder Etienne. Daar zijn we zeer dankbaar voor. En het is heerlijk om te merken dat je als kinderen van God, helemaal van de andere kant van de wereld, dat je zoveel dingen gemeenschappelijk hebt. En ook zo op één lijn zit in het werk en in de bediening voor de heren. Maar soms zijn er wat accentverschillen. En ter aanvulling willen we ook wat vertellen hoe wij de situatie in Nederland ervaren. En dan ook met name in de bediening die wij dan hebben, die mogen hebben. Satanisten, daar hebben wij eigenlijk niet zoveel mee te maken. En dat woord is nogal eens gevallen natuurlijk, de laatste dagen. En dan heb je het over heel extreem zware probleemgevallen met manifestaties. Staat je niet aan? Oh, sorry. Maar waar wij veel mee te maken hebben is met lieve kinderen van God. Die ook nog op een of andere manier vastzitten. En we hebben vanmorgen ook gehoord mensen die tot geloof komen. Mensen die tot bekering komen. Die in de wereld geleefd hebben met drugs, met dranks, met andere zonden. En hoe die dan opgevoed moeten worden. Hoe die gemaakt moeten worden door tot discipelen van de Heer Jezus Christus. En dan ben je er echt niet met één gesprek of met één gebed. Maar dat vraagt heel veel zorg. Dat vraagt heel veel nazorg, heel veel onderwijs, zoals het Jan ook genoemd heeft, onderhoud hen, leert en onderhouden al wat ik u bevolen heb, zoals de Heer Jezus dat zegt. Maar ik wil met name nu een beetje toespitsen op mensen die de Heer al kennen. Op lieve kinderen van God die toch op een of andere manier vastzitten aan een of meerdere dingen. En dan zegt Hosea in Hosea 4 vers 6, mijn volk gaat te gronden vanwege het gebrek aan kennis. Dus ons werk bestaat voor een groot deel uit het aanvullen van dat tekort aan kennis. Dus als wij een gesprek hebben, Arjan en ik bijvoorbeeld, dan bestaat het grootste deel van ons werk uit onderwijs. Het aanvullen van datgene wat ontbreekt. Arjan heeft vanmorgen al even gezegd om te leren dat je de duivel moet wederstaan. Wat vaak vergeten wordt. Wat ook heel belangrijk is, dat is dat wij de oorzaken nalopen. We lopen iemands leven na onder de leiding van de Heilige Geest en we trachten te weten te komen hoe dat het gekomen is dat die duivel heeft kunnen inklimmen. De Heer Jezus spreekt erover in Johannes 10 vers 1. Wie niet door de deur inkomt, dat is een dief, dat is een moordenaar, die is ingeklommen. En hij is niet ingesprongen, maar hij is ingeklommen. En dat betekent dat het vaak in stappen gaat. Het gaat vaak in treden. Wat mensen meegemaakt hebben in hun leven. En zo probeert die boze een bres te slaan in onze ziel om te proberen binnen te komen. En we beginnen dan toch vaak om na te lopen, wat zit er in de familie? Wat zit er in het geslacht? Zijn er duidelijke kenmerken? Soms is dat zo. Maar soms ook helemaal niet. Daarna gaan we naar de persoonlijke zonde toe. Hoe mensen geleefd hebben, wat ze gedaan hebben. Vaak is er te weinig aandacht besteed aan het reinigen bij de bekering. 1 Johannes 1 vers 9 leert ons dat er verschil is tussen vergeving en reiniging. Ook in het Oude Testament kunnen we dat lezen van de verschillende offers. En denk maar aan nummer 19 waar gesproken wordt dat Mozes hyssop moet maken. Ter ontzondiging. Dus we hebben in de leven geleefd. En we zijn bevlekt met vuil, we zijn bevlekt met de zonde. En de Heer wil dat vergeven als we dat beleiden. Maar het is ook nodig dat het gereinigd wordt. Ik noem maar iets, je hebt in de muziek gezeten. En je vraagt, heren, ik heb verkeerde muziek geluisterd. Maar dat wil niet zeggen dat al die klanken, al die liederen van vroeger, gelijk weg zijn. Daar is reiniging voor nodig. En ook heel veel mensen, ook kinderen van God, mannen vooral, ook vrouwen, maar vooral mannen, die hebben problemen met porno. Er zijn een heleboel beelden die in hun zitten. Dus we moeten niet alleen bidden voor vergeving, maar ook voor reiniging. Dat het schoon gewassen wordt door het bloed van Jezus, zoals de Heer dat ook zegt in Jesaja 1 vers 18. Dat we gewassen moeten worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. En daarvoor is dat beleiden zo belangrijk. Vaak zijn mensen tot geloof gekomen en er is te weinig aandacht geschonken bijvoorbeeld aan het occultisme. Zijn we in aanraking geweest met de werken van de duisternis? Want dat geeft die grond aan die boze. Onze bediening is er vooral op gericht dat we die grond, dat recht wat de boze gekregen heeft, weghalen. Door de belijdenis van schuld. Want God moet gerechtvaardigd worden in zijn rechtsgeding. God is rechtvaardig en God richt ook rechtvaardig. En als de Heer gezegd heeft dat je dit doet, zal dat gebeuren. Dan moet daar belijdenis tegenover staan. Anders blijft die straf, dat oordeel, die vloek daarop zitten. Je kunt er natuurlijk van twee kanten de dingen benaderen. Een groot gevaar is ook in het pastoraat dat je te veel aandacht geeft aan die boze. En te weinig aan God zijn kant. Kijk, en we hebben macht gekregen om op slangen en schorpioenen te treden. We kunnen die macht wel gebruiken. Maar ik denk bijvoorbeeld aan een voorbeeld toen we nog jong gelovig waren. En we een vrouw tegenkwamen die al 10 jaar de Heer kende en diende, maar echt vast zat in een leugengeest. Dan leest ze de Bijbel en dan leest ze een tekst en die bouwt erop. Maar binnen twee tellen flitsen die gedachten naar een andere tekst. En zo zitten ze vast, ze komen niet verder. En toen we met haar baden deze leugengeest bestraften, toen was ze vrij. En ze vond het heerlijk. En ze genoot met haar man. Het was heerlijk, de vrede. Het stroomde zomaar uit haar. Maar een jaar later was weer hetzelfde. En toen hadden we inmiddels geleerd dat het belangrijk is om te breken met de zonde. Te breken met de ongerechtigheid. Zij nam het niet zo nauw met de waarheid. En dan zet je zelf die deur weer open. En dan komt die boze weer terug. Dan is dat huis geveegd en op orde, maar dan komt gewoon weer terug. Dus heel belangrijk dat breken met de zonde, breken met ongerechtigheid, waar ook 2 Timotheüs 2 vers 19 over spreekt, is het kenmerk van een kind van God, dat we moeten breken met de ongerechtigheid. Wat ook heel belangrijk is in de bediening die wij mogen hebben, is dat we de waarheid telkens tegenover de leugen stellen. Satan is de leugenaar van de beginnen. Hij is de vader van de leugen. En hij heeft vaak in ons leven kans gezien om hele bolwerken in ons te bouwen. Denk maar aan 2 Korinther 10 vers 5. Hele kronkels, onze hele manier van denken. En die leugen die moet eruit en de waarheid moet erin. Als de leugen eruit gaat en Gods waarheid komt erin, dan gaat Gods woord, dat onvergankelijke woord, levend worden. En dan gaan we ook leven voor de waarheid. Want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Als het woord van God erin komt en de leugen als het ware uitdrijft, dan komen mensen tot leven. Maar als je nou bijvoorbeeld wat we ook best veel meemaken in onze gezinten. Dat is dat kinderen eigenlijk psychisch, het klinkt heel hard, maar eigenlijk vermoord zijn door hun ouders. Niet lichamelijk, maar psychisch. Als je voortdurend te horen krijgt dat het altijd aan jou ligt. En dat je niet deugt. En dat het niks met je is en ook nooit iets gaat worden. En of het nou gaat over prestaties op school, of over je gedrag, of over het leven met God. En op een gegeven moment gaan die, vooral meisjes zijn, dat die gaan dat geloven. Op het moment dat je het gelooft, ben je gebonden aan de leugen. En dan heeft die boze grip op je leven. Maar ja, als ik dan toch niks waard ben, het niks met me wordt, heb ik ook geen toekomst. En dan komt die boze, ja, waarom zou je er dan geen eind aan maken? En zo zien wij vaak dat stap voor stap die boze iemand bindt en iemand vastzet. En vaak zie je dat deze kinderen toch tot geloof komen. Daar zijn we erg dankbaar voor, maar ze komen niet verder, ze zitten vast. Nou, dat is een groot deel van onze bediening. Dat we ze hun dan ook mogen leren dat dit een leugen is. Want als jouw ouders jou niet goed behandelen, is dat niet jouw schuld, dat is hun schuld. Jij bent verantwoordelijk voor jouw deel naar je ouders toe. Je moet ze eren. Maar jij kunt er niks aan doen dat jouw ouders zich verkeerd gedragen ten opzichte van jou. Een ander mooi voorbeeld is dat je mensen tegenkomt die al heel lang de Heere dienen. En die hier dan zitten bijvoorbeeld afgelopen weekend op zijn conferentie. En dan zeggen, we hebben zo ontzettend genoten. Zo heerlijk, gewoon eenvoudig het woord van God. Een lied zingen, geen toeters en bellen. Zo was het vroeger ook bij ons. Zo is het begonnen. Maar dan met tranen in de ogen. Maar Arie, ik kan er niet bij. Ik kan het niet pakken. Het komt niet naar binnen. Er staat iets tussen. En dan spreken met die mensen. En dan blijkt dat er occultisme in de familie voorkomt. Dat haar eigen pa, die een hele lieve pa was. En op zijn sterfbed echt uitzag naar een ontmoeting met de Heer Jezus. Toch altijd bezig is geweest met wichelroeden. Waarvan we van de week gehoord hebben. En je kunt het nalezen in Deuteronomium 18. Dat het een gruwel is in Gods ogen. En ja, mijn pa die had ook de gave om de pijn bij mij weg te nemen. En dat heeft mijn vader gedaan. Nou, daar moet zo iemand belijden dat het niet goed is. En dat is ontzettend moeilijk voor zo iemand. He, om dat van haar eigen vader te zien waar ze zoveel van houdt. Maar tegelijkertijd ziet ze dat het weg moet. Want ze ziet tegelijkertijd dat het ook doorgaat bij haar kinderen. Ze zegt, ik heb één zoon, die lijkt heel veel op mij. En dan worstelt ook met dit en met dat. Nou, dat is een groot deel van onze bediening. Dus denk niet altijd dat het gaat over satanisten. Denk niet altijd dat het gaat over mensen die helemaal vastzitten. Ja, die overheerst worden, zoals we van de week deze dagen gehoord hebben. Dat gebeurt natuurlijk, dat iemand echt helemaal bezeten is, compleet overheerst wordt door die boze. Maar vaak is het van een andere soort, zou ik het willen zeggen. En misschien als jullie gehoord hebben dat je bang bent, nou ja, van manifestatie, van zussen, van zo. Dat gebeurt ook vaak in geringere mate. We hadden hier van de week ook nog een meisje. En die elke keer als je dan je vinger op het goede punt legt, nou, dan kan ze je wel vermoorden. Ja, dat meisje niet, maar die boze natuurlijk. Snap je? En dat is dan vooral zo'n doodsgeest. Let ook op, als je bekwaamt in die bediening, komt ook heel veel voor dat mensen je niet aan kunnen kijken. Je zit tegenover hen, je zit voortdurend zo. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt aan de Satan gebieden om jou aan te kijken. Nou, mensen die de Here kennen en opgegroeid zijn zoals wij, dan doen wij dat eigenlijk niet. Wij wachten wel, snap je wat ik bedoel? Maar het is dan een teken dat mensen gebonden zijn. Dat mensen hun blik afwenden. Je niet aan durven te kijken, voortdurend, constant. Terwijl je met hen aan het praten bent over hun leven, dan weet je dat de boze daar bezig is. Ja. Even de vraag herhalen. Janine zegt, is het altijd sprake van gebondenheid? Want er zijn natuurlijk ook mensen die zijn heel verlegen. Nou, dat is waar. Maar als je mensen dan kent, en als je gewoon over koetjes en kalfjes staat te praten, en mensen kijken je dan gewoon aan, je hebt dan gewoon oogcontact. Maar op het moment, als het dan gaat over hun geestelijke problemen, en dus als je to the point komt en dan gebeurt dat, dan is het vrij duidelijk. Ja?
Baie dankie vir die voorreg dat ons by u kan wees. En dat ons, je weet, voor ons Suid-Afrikaanders, of voor ons, voor mij en mijn vrouw, en Willie onder van diezelfde, is het rechtig of ons bij ons familie terugkom, wat ons al die jaren gemis het. Je weet, dat is iets daarvan, dat is als hier in Nederland kom. Want, jelle bloed loop in ons are. En is rechtig voorreg en is wonderlijk. Het is altijd voor ons slecht om te groet. En die hemel zal ons aanhouden conferentie hou. Dan nooit stop nie. Maar misschien zal Paulus en Petrus hulle meer daar die sprekers wees. ik weet nie of ek en Dr. Willie en Arjan sal waag om daar te praat nie. Misschien daar in een hoekie van die hemel, daar een kant. Maar, dit gaan wonderlik wees in die hemel. Oh, ek sien so uit daarna, maar in elk geval, nie dat ek so hastig is om te gaan nie, maar nou ja, baie dankie vir die voorreg dat ons saam met u kon wees, en ek sê vir Arjan, ons moet een toerreel, waar ons hele bus van so 50 mense vol maak, en dat ons hele rondvat in Suid-Afrika, want, net voor een mens naar die paradijs gaan, moet jy eerst die plek wat net bijna soos die paradijs is, gaan bezoek. Jy kan vir Bea vraag, sy was gister, verlede jaar met, hoeveel ons was, jylle was 4, 5, en ons het hulle naar die Kalahari geneem, Kalahari Desert, woestijn, en ons het, ek denk hulle het dit heel veel geniet, so, mens kan so iets probeer reël en daarvoor bid, maar ons praat ook oor die moontlikheid dat ons samen toer na Israël reël, so, ons het, ek denk, jylle moet maar, Arjan sal seker vir jylle altyd op hoogte hou met die, by die nuusbrief of so. Goed, so ons kan maar begin. Ek wil dan net aan die einde van die reeks oor bevryding, wil ek dan afsluit deur ietsie te sê oor die Onse Vader gebed, die gebed wat die Heere Jesus vir ons gee, waar hy vir ons leer om te bid. Kom ons bid net eers aan. Heere Jesus, ons wil soos die disciples vir u gevra het, telkens weer vir u vra, leer ons hoe om te bid. Ons wil onsself inskryf in u skool van gebed. Dankie dat ons voortdurend kan leer om te groei in gebed, in die krag van gebed, en al meer moed kry, soos wat u ons gebede verhoor, dat ons lewens van gebed kan lei, en veel vir die koninkryk van God kan beteken, deur gebed hier op aarde. Amen. Nou, ons lees die Onse Vader, ons het een prachtige beruiming vir die Onse Vader, kyk, het word in die Engelse wereld ook gesing, met een prachtige wysie. Ek was heel verbaas, dat jylle dit nie ken nie, jylle kan het gerust by ons kry en leer. Matteus 6 vanaf vers 9, so moet jylle dan bid, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde, gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Nou, voordat ons oor die Onse Vader praat, het ek ietsie vergeet om te sê, in bevryding, en ek wil so graag hê, dit moet ook op die DVD wees, en dit is een van die belangrikste dinge wat ook vir u kan help, om te kyk in berading, as u nou saam met iemand bid, wat psychische probleme het, hartseer, of onverwerkte dinge in die lewe, of okkultiese probleme, is wanneer alles nou belei is, het saam gebid en die duivel bestraf, en miskien daar was daar manifestaties, dat het die duivel uitgaan, is dan om na die tyd vir die persoon te vra, het jy vrede? Het jy volle vrede? En ek het hierdie jare gesien, as die persoon vir jou sê, ek het 99% vrede, dan is daar nog 1% probleem. En gewoonlik as jy 'n bietjie aanbid dan weer, dan kom dit uit en dit word belei, tot daar 'n punt is waar die persoon sal sê, Ek het regtig nou ten volle vrede. So dis 'n baie goeie aanduiding. Die vrede wat die Here in die hart gee van iemand, dat net daai rustige wete en vrede, dit kan seker in verskillende mates wees, dat alles nou vergewe is, gereinig is, en nou ons lees daar dan ook in Kolossense hoofstuk 3, nê, vers 15, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Goed, ek wil net dit sê. Ek wil net sê, om aan te sluit by die vorige lesing oor die Onse Vader, toe ek 'n jong Christen was, kon ek nie veel verstaan, waaroor gaan hierdie Onse Vader nie. Maar hoe langer ek groei in die Here en meer verstaan, die dinge van die Koninkryk verstaan en hoe God werk, word hierdie gebed vir my so wonderlik, en denk ek, net God kon so baie met so min woorde sê, en alles van die Koninkryk so precies raakvat. Dit is een van die redes waarom ek ook glo dat Jesus die Seun van God is, dat dit wat hy, alles wat hy gesê het, was so wonderlik, so volmaak, was nie net van 'n hoogst intelligente persoon, het was iemand wat alleen God kan wees. Maar, mens kan hierdie gebed in drie dele opdeel, en dit kan jou help, om ook in jou eie gebedslewe die regte prioriteite in die gebed te hê. Eerstens gaan dit oor God, Onse Vader, wat in die hemel is, en God wat in die hemel is, en as die Jode hierdie uitdrukking gebruik het, vanuit die Oud Testament, en jy moet kyk hoeveel gebede het so begin, nie net in die Oud Testament nie, selfs in die Nuwe Testament, soos in Handelinge 4 vanaf vers 24, nadat die vroeë kerk vervolging gehad het, dan kom hulle saam, dan bid hulle, en hulle sê, ons Vader wat in die hemel is, of Vader ons, of God, wat die hemel en die aarde gemaak het, die bewussyn van, dat God is baie groter as ons, hy is almagtig, ek is eenvoudige mens, met ander woorde, ek moet my plek ken om nederig te wees, en nie, soos ons sê, arrogant word, of voorop die wa met God, maar om nederig te wees. Maar, aan die ander kant, sê onse Vader, hierdie groot God, hierdie God wat in die hemel is, en ons is maar op die aarde, is toch ons Vader, waarmee ons weer ook, terwyl ons vir hom respek het, so naby aan hom kan wees. Dat daar geen afstand tussen ons en hom hoef te wees nie, soos ek in die vorige lesing ook al gesê het, jy weet, daar is baie mense wat dink, God is daar ver, en daar moet 'n groot afstand tussen ons wees, en dat het arrogant is, dat het hoogmoedig is om te sê, maar ek is naby God, en ek wil naby God wees. Nee, wonderlike tekst, Efesiërs 2 vers 13 sê, deur die bloed van Jesus het ons naby gekom. Maar mense dink ook, ons moet deur ons eie pogings naby aan God kom. Ons moet baie meer bid, baie meer Bybel lees, baie meer kerk toe gaan, meer geestelike boeke lees, en nou daarmee probeer ons nader aan God kom. Dit is net mooi verkeerd om. Toe ons in Suid-Afrika was, het ons vir Bia hulle gewys, en hulle het foto's geneem van die perde, van die donkiekar. Of was het perde? Perdekar, die perde loop voor die kar, en die kar is achter. Maar nou moet ons oppas dat ons dit nie omkeer, in die geestelike dinge. En die kar voor die perde span, het julle ook daar die uitdrukking? So, hoe kom ons naby aan God? Deur die kruis, met ander woorde, deur die bloed van Jesus het ons naby gekom, nie deur ons werke, ons poging, ons gebed, nee, glo in die Here Jesus, bely jou sondes of neem aan wat hy in die kruis vir jou gedoen het, die bloed was jou skoon, die bloed van Jesus bring jou naby, dan is jy naby aan God. En jy wandel naby aan God, en jy leef in die heiligdom, maar vanuit dit, het jy dan geestelike gemeenskap met die Vader, en bly jy naby aan God. So moet jy dan bid, onse Vader, waarmee die Here Jesus ook beklemtoon, dat ons deel is van 'n lichaam, nee, dat ons saam bid, saam strei, en dat ons, as ek selfs alleen bid, dan bid ek ook namens my medebroers en susters. Maar jy sien, die eerste gedeelte gaan baie duidelik oor God, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, en laat u wil geskied. Al hierdie dinge gaan eerste oor God. En as een mens nie weet hoe om te bid, vir jou gemeente, vir jou land, dan bid jy. Heere, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Natuurlijk moet jy dan ook in jou eie lewe die naam van die Heere, daarna jaag om die naam van die Heere te heilig, kostbaar te ag, respect te hê vir die naam van die Heere, vir die grootheid van God. Jy bid dat die koninkryk van God sal kom, so jou hart is betrokke by die Heere, en by die komst van sy koninkryk. En as jy bid, laat u wil geskied, beteken dat jy moet ook oorgee aan die wil van God. Maar het is my aangrypend dat die Heere Jesus sê, dat ons dit moet bid. Sal die koninkryk van God dan nie vanself kom nie? Sê die Bybel dan nie, dat dit is waarmee God die Vader nou bezig is, ons het daar gepraat, in Korintiërs 15 vers 24 en 25, dat God is bezig om die vijande van Jesus een voetbank te maak van sy voete, maar hy wil ons gebruik, en het gaan gepaard met stryd, die feit dat die Heere vir ons sê, ons moet bid, laat die koninkryk kom, wys vir ons dat ons gebede meer werk aan die komst van die koninkryk. En dit is een heel aangrypende studie om Openbaring 8 daaroor te gaan bestudeer, hoe dat ons die gelowiges se gebede op aarde by God gebring word, soos met wierook, en die reaksie van die troon van God, hoe God oor die wêreld optree, as gevolg van die gebede van die kinders van God. Maar goed, dan kom ons behoeftes, en ons kan met ons behoeftes na die Heere toe kom. Gee ons vandag ons dagelikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking. Hier gaan het alles oor ons. Hier is God eerst in ons prioriteit, maar dan kan ons ook met ons behoeftes kom, want hy is ons vader. Ons jongste seun Dani, wat ek sê so vrymoedig is, hy is ook veel vrymoedig met God die Vader. Hy is heel liever visvang in die Oranje rivier. En hy wil so graag, toe hy nou jonger was, 'n groot karp vang. Hy kry nie die karp gevang nie. Oor sulke dinge praat hy met die Heer. En ek was nie lus vir visvang nie. Hy kom, pa, sal pa saam met my gaan visvang? Ah, ek is nie eintlik lus. Ag, pa, kom asseblief, ek gaan saam met hom. Ek gooi die lyn en daar vang ek die groot karp. Ek wil eintlik nie gaan nie. En hy probeer, hy wil ook so 'n groot karp vang. Ek dink hy was 14 jaar oud, 15 jaar. Volgende dag, nog geen karp, groot karp gevang, karp is 'n soort vis. En hy sê, wil pa nie maar weer saam gaan? Ja, ek sê, man, ek my hele lewe al vis gevang, ek het groot geword hier by die rivier. Maar ok, ek sal gaan. Gooi in, dan vang ek weer die groot karp. Toe die groot karp so uittrek, toe sien ek, hy word kwaad. Toen hy is nou regtig kwaad. Sê, is jy kwaad? Sê, ja. Hy sê, kom vang, pa wil nie eers vis vang nie, pa vang elke keer die groot vis, ek red dit nie. Sê, wel, miskien moet jy les leer. Hy gaan daar die volgende dag, die heel dag, probeer hy daar die vis vang. Maar alles is teen hom, die wind, enzovoorts. En toe kom hy by 'n punt waar hy sê, of laat ek so vertel, ons sien hier kom daar nie aan, met die pick-up, met die bakkie. Hy sê, pa, kom kyk, achterop, groot vis. So wat het gebeur? Hy sê, pa, ek het gebid, vir die Here sê, goed Here, as ek nie die groot vis mag vang nie, dis reg, dis goed so, ek gee oor. Maar as u wil, sal u nie maar, dat ek 'n groot vis vang nie. Hy sê, en toe dink ek nog, maar nou is die wind ook nog so verkeerd. Maar hy gooi in en hy vang sy groot vis. En so het hy geleer, dat hy met alledaagse dinge na die Here kan gaan. Selfs met die vang van 'n vis. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Met ander woorde, ons kan bid vir ons daaglikse behoeftes. En dan, ons verhouding met die Here. Vergewe ons ons skulde. Dis in die lig wandel, 1 Johannes 1 vers 7 tot 9. Kom altyd daarna toe terug, want is die enigste manier hoe ons, wat nog onvolmaak is op aarde, met God gemeenskap kan hê, is deur in die lig te wandel, as ons sondig, ons sonde te bely, die bloed van Jesus reinig ons. Maar, dan moet ons ook ander mense vergewe. Vergewe ons ons skuldenaars, soos ons ander vergewe. Dis aan die hart van die evangelie. Kan nie glo dat die Here Jesus dit in hierdie kort gebed insit. dat jy ander ook moet vergewe. En net na die Onse Vader in vers 14 sê, want as julle die mens hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Vers 15, maar as julle die mens hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Geweldige ding, het u allemaal vergewe in uw leven. Nou kom een jong dame, jong getrouwde dame, bid saam met haar. Ek het al van haar genoem, haar pa was een alkoholis, het haar misbruik, seksueel van jongs af, maar haar ma het haar verwerp as kind, wou haar nie heen nie. En sy het alles van die pa belei, en is haar pa vergewe. En toe ons bid door haar moeder, sê sy, ek kan nie my ma vergewe nie. Daarom is verwerping, die ergste ding wat daar kan wees op aarde. Daarom is aanvaarding, dat God my lief het en aanvaard, net soos ek is, in Jesus, so kostbaar. En ek sê vir haar, maar jy sal moet jou ma vergewe. En sy sê, ek kan nie. Ek kon my pa makkelijk vergewe, maar dat my ma my nie wil heen nie. Ek sê, is jy gewillig om vir die Here dan te vra, Here, maak my gewillig. Filippense 2 vers 12 en 13 sê ek vra, daar staan God werk in ons om te wil. Sal jy dit vir die Here vra? Ja, sê sy, dit sal sy vra. Nou bid ons, maar ek het geglimlag. Weet jy hoe bid sy? Sy was heel kinderlik, nou besig om tot bekering te kom, nou sê sy, Here, ek kan nie my ma vergewe nie. Ek wil nie my ma vergewe nie. Maar werk in my om haar te vergewe. Raak so stil, sy sê. En Here, nou kan ek haar sommer vergewe. Ek vergewe haar nou sommer. Reinig my hart. Ek vergewe haar. Ek skryf af. Daar kom sy deur. Misschien is daar iets in die hart, iemand wat u moet vergewe. En u kan nie. Sê vir die Here, Here, maak my gewillig. Skryf dit af. Soos die Here jou vergewe het, sonder dat jy dit verdien, vergewe daardie persoon, sonder dat hy dit verdien. En dan kom die laaste deel. Eers oor God, dan oor ons, dan terug oor God, maar nog nie net oor God nie, maar sy ewige heerlikheid. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, daar die twee gebede. Dat die Heer ons van versoeking sal bewaar, en ons verlos van die bose. Die Heer sê ons moet dit bid. Daar is veel mense wat sê, nee man, vergeet van die duivel. Meneer van hom dink nie, oor hom praat nie. Die Heer sê, hy is een werkelijkheid, en ons kan bid dat ons verlos word van die bose, wanneer ons aanvallen van die bose beleef. Maar daar het ons nou die hele paar dagen gepraat. Maar dan eindig hy, nee. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Die heerlikheid van die Here. God is alles wat goed is. Ons praat in die theologie van die attribute van God. Maar, weet u wat is vir my wonderlik? Dat ons eendag gaan deel hê aan Godse heerlikheid. Dat ons leef nie vir altyd op aarde nie. Dat ons stryd verby gaan. En dat daar die oomblik gaan kom. Soms kan ek nie vir myself indink hoe wonderlik dit gaan wees. Ek dink dit soms, as ek daar kom en hier sien ek die Here Jesus. Hier sien ek vir Abraham en Paulus en David. En ek het baie vrae om vir hulle te vra. En daar is baie tyd in die hemel om te gesels. Ek kan gerus weer Lukas 13 lees, waar daar staan hoe dit gaan wees, by die groot bruilofsmaaltyd van die lam, waar ons gaan aansit, en daar staan, waar al die godsmanne gaan kom en sit, en ons gaan saam bruilofsmaal hou, en ons is die bruid, en die oud-testamentiese kerk is die gaste. Hoe wonderlik dit gaan wees, dis alles die moeite werd, om hier op aarde vir die Here uit liefde offers te bring, vir hom te gehoorsaam, vir hom te werk, te volhard, tot daar die wonderlike dag, wanneer ons daar gaan wees. Weet u dat volgens Lukas 16 en ander gedeeltes, ook ons dierbares wat ons voorgegaan het vir ons gaan inwag, dat ons mekaar gaan ken in die hemel. Dat ons daar in die hemel eintlik allemaal gaan ken, allemaal mekaar gaan ken, het gaan so volmaakte situasie wees. Maar vooral ook, dat die heerlikheid van die Here alles sal deurdring, en dan sal ons beleef, dat die oorwinning afgehandel is, finaal, en dat ons sal die krag en die heerlikheid van die Here beleef, sy grootheid, sy almag en sy heerlikheid. En soos ek gisteraand gesê, die Here Jesus wil graag hê ons moet dit met hom beleef. Hy wil dit graag met ons deel, sy heerlikheid. En veral ook sy heerlikheid as mens wat nou verheerlik is. En ek sluit af met die gedagte wat altyd vir my so wonderlik is, die feit dat daar nou 'n mens op die troon van God sit. Jesus is 100% mens. Voor sy eerste koms na die aarde, het hy na sy godheid daar gesit. Maar toe hy op aarde was en opgevaar het na die hemel, en dit beskryf Paulus die groot geheim wat openbaar is. Die grootste wonderwerk. Dis wat Jesus na verwys het toe hulle vir Jesus sê, doen vir my 'n wonderwerk. Toe sê die Here Jesus, daar sal geen ander teken vir julle gegee word as die seun van die mens, wat 3 dae in die aarde gaan wees en opstaan. En daarmee bedoel hy, ek is die grootste wonderwerk. Die Godmens in die hemel. Wat ons sal sien, en wat ons mee gaan praat. En, miskien moet ek daarmee afsluit, vertel wat met my moeder gebeur het. Sy was 'n kind van die Here, en sy het vir die Here gelewe. Nou goed, ek weet baie mense het baie vrae oor sulke belewenisse, maar ek dink dis toch iets van wat die woord toch ook sê. My moeder was in die 80, sy het vir die Here geleef van jongs af, gebedslewe gelei, haar lewe vir die Here gegee. Sy was 'n gebedsvrou. En toe hoor ons sy het 'n hartaanval gekry en sy is besig om te sterf. En ons ry deur die nag na haar toe. En ek vraag vir die Here, spaar haar asseblief net, dat ek haar net kan groet. 8 ure gery, tot by Appington, na by die Kalahari. En toe ek by haar kom, het sy bygekom, en ek, sy was in 'n koma, maar toe ek by haar kom, het sy bygekom, en ek sê, hallo ma, sy vat my hand. Sy sê, my kind, ek was by die Here Jesus. Toe ek die hartaanval gehad het, het my gees my lichaam verlaat, ek het by die Here Jesus aangekom in die hemel. En sy sê, my kind, dit is so wonderlik daar. Ek is so teleurgesteld. Want hy het vir my gesê, jy moet eers nog weer terugkom. Is nog nie jou tyd nie. En so getuienis kry mens heel dikwels in die praktyk. 1 maand daarna die Here kom haal. Jy kan maar dink wat jy wil van hierdie getuienis, maar ek dink, die Here het net vir my daardeur bevestig die waarheid van sy woord. Daar is 'n lewe na die dood. Ons huis is tydelik hier op aarde. Ons is op pad hemel toe. En kom ons volhard, oorwinnend, teen die sonde, teen die self, teen die Satan, teen die wêreld, vir Christus. Amen. Here, gee ons genade om nie so aardsgesind te wees, dat ons vergeet om die dinge daarbo te bedink, soos Kolossense 3 vers 1 sê, waar Christus is. As julle dan saam met Christus opgewek is, bedink die dinge daarbo, waar Christus is, waar hy aan die regterhand van die Vader sit. O, gee dat ons hart en ons gedagtes, ja, prakties hier op aarde besig sal wees, maar ook, as ware al in die hemel. Die heerlikheid wat daar vir ons wag, die vaste sekerheid, Jesus het oorwin, hy sit op die troon, soos Openbaring 12 vir ons sê, hemel wees bly, want die Seun van God het sy koningsposisie ingeneem. Here, en dat ons uitsien, om eendag daar by u te wees, en dat u heerlikheid, dat die groot wonder van u heerlikheid is, dat het ewig is. Dat het ewig is. Amen. Ek het 'n belangrike ding ook vergeet, wat ek so bly is, is het Dina, wat jy nou gedeel het, oor dat 'n mens, vooral as vir enige kind van die Here, nee, wat tot bekering gekom het, wat miskien valse aanklagte in die gedagte wêreld beleef van die duivel, maar veral mense wat uit okkulte bevry is. En dit is hierdie gedagte van elke gedagte te toets. Ek is so bly dit genoem, want ek het heeltemal vergeet om dit te sê, want dit is een van die belangrikste geheime van oorwinning. En dit is om elke gedachte net te vraag, waar kom dit vandaan? Ek het vir genoem dat daar is een verskil tussen, wanneer die gedachte kom as een versoeking, nee, of die emoties, en teenoor sonde is eers wanneer jy dan toegee. En soms kom die duivel met sulke fyn gedagtes. Kom maar sê byvoorbeeld, 'n gedagte kom by jou op. God is nie lief vir my nie. Jy weet? Belangrik te sê, maar die Satan plaas die gedagte, soos ons ou dominees altyd gesê, in die eerste persoon. Hy sal nie kom en sê, ek Satan sê vir jou, God is nie lief vir jou nie. Dan gaan jy dit nie glo nie. Hy kom en hy plaas 'n gedagte in jou brein wat sê, God, ek dink. Of kom ek nie, ek dink nie, maar God is nie lief vir my nie, asof jy dit dink. En onmiddellik sê jy, ek toets die gedagte, ek neem die gedagte gevange, 2 Korintiërs hoofstuk 10, vers 1 tot 4, waar kom dit vandaan? En die oomblik as jy net kan vra, enige gedagte, voordat jy sommer daarop reageer, waar kom dit vandaan? Toets dit, voordat jy daarom toegee. Dan help dit ook baie veel om te onderskei, wanneer, anders is een mens soms so in gedagte, en jy waak nie, en jy gee makkelijk aan een verkeerde gedagte toe, altyd te vraag, waar kom hierdie gedagte vandaan?
Goed, we gaan nu met elkaar nog enkele vragen behandelen, en ik heb geprobeerd om het een beetje te bundelen, en ik stel voor dat we met elkaar eerst een schriftelijke doen, en dat we daarna nog kijken of er een mogelijkheid is voor mondelingenvragen. Eerst een aantal vragen over de eerste lezing nog, van Engel en Demonen. En de vraag die je luidt, stel je bijvoorbeeld voor dat opa of oma, vader of moeder, demonisch bezet is en die sterft ineens plotseling, bijvoorbeeld door een moord. Kan het zijn dat een boze geest dan op zoek gaat naar iemand in de familie en vervolgens in een kind of in een kleinkind vaart of erin kruipt of inklimt?
Die antwoord is kort en krachtig, ja. Vraag 2. Ja, dit kan gebeur. Dit kan gebeur. Behalwe as hierdie kind mis nou een kind van die Here is of gelowige is, maar jy kan dit kry dat as 'n demoon in iemand gewoon het en die persoon sterf, dat daardie demoon selfs in daardie huis kan bly en mense pla en dat die mense in gebed kan vra dat die Here dit wegneem, maar ook dat wanneer 'n bose gees uit 'n oupa of so iemand wat sterf dan nou uitgaan, dan soek hy baie keer eerste in die nageslag. Waar kan ek ingaan?
Nog een hele praktische vraag is, zijn demonen eerlijk als je vraagt naar hun naam? Je hebt het gezegd van, wie ben jij? En zijn ze dan altijd eerlijk? Want als het nou een geest van misleiding is, zou die ook een verkeerde naam kunnen geven.
Ja, nou praat ik heeltemal net uit ondervinding. En dit is dat 99,99% gee hulle altyd, hulle wil nie die inligting gee nie, maar sê hulle dit altyd, net soos toe Jesus gevra het, wat is jou naam? Want die gees van die Here is ook daar teenwoordig en oorheers, maar jy kan dit soms kry, dat die moon sal probeer om jou te mislei of dit nie te sê nie. Heel interessante geval, van iemand wat ook een demoon in haar gehad het, wat die persoonlikheid van die persoon nagemaak het. Toe ons die duivel wou uitdryf, toe sê, maar hy is nie 'n duivel nie, hy is die vrou self, sy gees binne in haar. Toe sê ek, goed, hierdie vrou getuig dat Jesus in die vlees gekom het. En toe sê ek vir hierdie stem, bely dit, sê dat Jesus Christus Here is en in die vlees gekom het. Toe sê die stem, ek glo dat Jesus Christus Here is en kom het. Ek sê nee, sê in die vlees gekom het. Hy sê, ek glo dat Jesus Christus die Here is en in die vlees het. Hy sê dit nie. Maar dit was net so 'n interessante geval wat ek wil noem.
Goed, dit is ook een hele specifieke vraag. Veel mensen hebben slaapproblemen als het volle maan is. Kan dit te maken hebben met het feit dat er veel occulte dingen gebeuren met volle maan? Hoe moet je daarmee omgaan en is dat zo?
Als je zelf heeltemaal vrij is, sal jy nie met die maan gepla wees nie. Maar as jy nog probleem het, dan is daar waarskynlik 'n probleem waarvan jy nog bevry moet word.
De dominee in een plaatselijke gemeente, die hield een lezing over de eindtijd. En toen hij refereerde aan occulte praktijken in deze plaats, dus in de desbetreffende woonplaats, viel plotseling de lamp van het gebouw ineens uit. Na afloop werd de dominee gevraagd hoe het kan dat de duivel in Gods huis de lamp uitdoet. De dominee was wat in verlegenheid en gaf aan dat door het aanzetten van het koffiezetapparaat kwam. Maar tijdens andere lezingen van hem valt nooit het licht uit en wordt het koffiezetapparaat ook aangezet. Hoe kan dat in Gods huis?
Daar was waarschijnlijk niet genoeg gebid voor die bijeenkomst niet. Mensen ondervinden heel dikwijls met evangelisatieacties of bij ons in Afrika groot tentdiensten, dat skielik, en ons wil die Jesus film wees, dat skielik, zeg maar die projector wat niet wil, hij was nou recht en nou wil hij niet werken niet. Jy weet, sulke type dinge gebeur, ek dink die Here laat het soms in 'n mate toe, om ons net bewust te maak van die oorlog wat in die gang is. Maar verder kan ons maar net bid, dat die Here dit wegneem. Vader, verlos ons van die bose.
Goed, nu twee vragen over de gevolgen en symptomen van occulte belasting. De vraag is, kunnen lichamelijke klachten als gevolg van demonische belasting ook wisselen? Dus dat er iemand bijvoorbeeld de eerste 10 jaar hoofdpijn heeft en dat het ineens verandert naar een spierziekte en dan vervolgens weer verandert naar een andere ziekte. Dus kan dat ziektebeeld wisselen door demonische belasting?
Ja, dit kan gebeuren. Gebeurt ook heel dikwijls. En ook als mensen gaan naar occultische geneesers, kan het ook gebeuren. Zeg maar acupunctuur of zelfs naar een toerdokter. Dan kan jy dit kry dat, sê maar dit was 'n maagprobleem, dat daar die persoon op okkultiese wyse die persoon genees, maar dat hy daarna kom naar een pyn op 'n ander plek. So dit kan beweeg, want, en dit gaan ook heel dikwels, of het dit te doen met die demoon wat rondbeweeg in die lichaam van die persoon.
Nog twee vragen over de misleiding of ook de verkeerde gevolgen van het in contact komen met bepaalde gemeenten die zich bevinden op het charismatische vlak. En de vraag is het volgende. Johannes 14 vers 12 zegt, wie op mij, Jezus, vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik en zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. Dit wordt mij vaak als tegenwerping genoemd als ik verduidelijking vraag over manifestaties van de geest in bepaalde charismatische gemeenten. Het is dus nooit te toetsen en het is grensloos. Hoe moet ik hiermee omgaan met deze tekst en met dit antwoord wat ik dan krijg? En een vraag die ermee samenhangt, dat vraagt de desbetreffende persoon ook. En dat is, ik ben in een gemeente geweest waar sprake was van val in de geest en dergelijke. Kan je er ook een bepaalde binding door krijgen door daar aanwezig te zijn?
Wel, ek kan maar net sê dat in die praktijk het ek self nou nog nooit iemand gekry wat net demonies beset geraak het of binding gekry het net deur daar teenwoordig te wees nie. Ek weet nie of dit kan gebeur. Ek het dit nog nooit gekry nie, maar wanneer iemand homself of haarself gegee het vir gebed met handoplegging, met ander woorde oopgestel het. En dan wil ek vir u sê, dit is nogal 'n heel belangrike vraag, omdat sekere charismatiese mense soveel maak van Johannes 14 vanaf vers 12 en dit totaal buite verband lees en dit is so belangrik dat die mens skrif met skrif moet vergelyk. Ek het daar gepraat, jy weet dat Jesus gesê dat die Heilige Gees sal kom om ons in die hele waarheid te lei. Johannes 16 vers 13. So dit is so belangrik om skrif met skrif te vergelyk om bepaalde tekste te verklaar. En hierdie tekst beteken nie, om dit heel kort te stel, dit beteken nie, as Jesus sê, julle sal groter dinge doen, kom ek lees dit gou, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan, beteken nie, dat ek sal groter wonderwerke doen as Jesus nie. Hy sê, omdat ek na my Vader gaan, en nou moet jy altyd die Bybel in sy verband lees, en jy moet hom net klaar lees ook, want lees die volgende vers. En wat julle ook al in my naam vra, dat is die antwoord, sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. So duidelik sê die Here hier, my bediening op aarde is klaar, ek gaan na die hemel, maar ek gaan nou heers as koning. Die uitdrukking om in my naam te vra beteken met my gesag, my autoriteit. As ek in die naam van die Suid-Afrikaanse regering as 'n ambassadeur hier sou optree, dan is dit met die goedkeuring van die Suid-Afrikaanse regering. So wat hier beteken dat julle sal enigiets kan doen in my naam met my gesag wat julle vra en wat julle verkry. So dit gaan eers oor gebed. Jesus gee goedkeur want aan hom is nou alle gesag gegee dat hierdie wonderwerk kan gebeur en dan sal ek dit doen en omdat ek Jesus vanaf die regterhand van die Vader voortgaan met my bediening. Maar nou deur julle, my hele liggaam op aarde, gaan ek groter wonderwerke doen. In die sin van dat ek gaan nog steeds oor die hele wereld werk, meer dinge gelyk doen, maar nou deur julle, maar altyd onder my gesag. Jy weet, want as van die mense sê, of van hierdie predikers sê, as jy net groot genoeg glo, kan jy enige wonderwerk gaan doen, wanneer jy wil en soos jy wil, en selfs groter wonderwerke as die Here Jesus. Mense het eintlik meer tyd nodig om op hierdie vraag in te gaan. Maar is aangrypend dat jy kan sien hoe dat Jesus op die ou end, die dinge wat hy sê, kan jy aflei dat die opwekking van Lazarus uit die dood was Jesus se grootste wonderwerk. En dit was eintlik sy finale groot wonderwerk om te wys dat hy die Seun van God is. En al die wonderwerke van Jesus het 'n doel gehad. Was veral om homself te openbaar as die Seun van God. En daarom is wonderwerke altyd gekoppel aan die wil van God, wanneer God dit doen. Selfs Jesus sê, voordat hy Lazarus uit die dood uit opwek, sê spesifiek in Johannes 5, ek kan niks doen wat my Vader nie vir my vooraf wys om te doen nie. So die Vader het vooraf baie duidelik gelei, en het dit in die naam van die Vader gedoen, en nou wat hierdie tekst beteken is, net soos ek, Jesus, al die wonderwerke in die naam van my Vader gedoen het, so met ander woorde, met die goedkeuring van my Vader, onder die leiding van my Vader, nou gaan julle ook, ek gaan julle gebruik vir wonderwerke, natuurlijk, maar soos ek wil en wanneer ek wil en in my naam. Ja, ja, nie ander, en grotere verstaan ek op groter vlak, nee. Maar wat is 'n groter wonderwerk as om iemand uit die dood het op te wek? Ek weet nie. Miskien om 'n huis wat plat geval het te sê staan op, of wat, ek weet nie. Maar ek vra altyd vir hulle, as jy nou groter wonderwerke wil doen as Jesus, om 'n man wat 4 dae dood was uit die dood op te wek, wees net logies, waar is so'n groot wonderwerk? Daar is een so'n groot wonderwerk, die wedergeboorte. En dit kan ons nie doen nie. So dit kan verseker nie beteken groter wonderwerke as wat Jesus gedoen het nie. In die sin van, jy weet, een machtiger wonderwerk.
God, nu een paar vragen over het uitdrijven van demonen en boze geesten. De eerste vraag is, hoe denkt u over uitdrijving van boze geesten bij ongelovigen? Jezus zegt, als er voor een boze geest geen goede terugkomt, dan komen er 7 boze geesten terug. Kan iemand gemakkelijker tot bekering komen als de boze van tevoren bevrijd is of weggestuurd is? Is er eerst bekering of eerst bevrijding nodig?
Ons moet altijd onthou dat wedergeboorte is een werk van God. So ek kan nie deur vooraf die demone uit iemand uit te drijf, dit makkelijker maak dat die persoon tot bekering kom nie. Dit is net so nie moeilik nie, onmoontlik. Vir een satanist wat vol duivels is om tot bekering te kom, soos vir een goeie ordentlike kerkmens. Want albei is dood in hulle sonde, ewe dood. En dan vat 'n ewe groot wonderwerk om hulle lewend te maak. En dit doen net Jesus, Johannes 5 vers 25 en nog ander tekste. 1 Petrus 1 vers 23, ons word weergebore deur die lewende woord van God. So, die beste is dan ook om regtig te probeer, soos ons gesê, die evangelie aan hierdie persoon te verkondig, seker te maak, oor 'n tydperk nie haastig te wees, wil hierdie persoon regtig tot bekering kom, regtig die Here volg. Onthou, Jesus het self ook gesê in verskillende tekstgedeeltes, onder andere in Lukas 14, dat jy moet eers die prys bereken voor jy bou. En die gedagte is, nie eerstens die duivels uit te dryf, soos ek verduidelik het, maar om die persoon te beraad daarin om Jesus aan te neem en die sondes te bely, en net as die duivels dan pla. Ons is nie geroep om duivels te gaan jag nie, maar om die mense na Christus te lei, en in hierdie proces, as die duivel dit teestaan, dan moet ons bid, verlos ons van die bose, of die demone bestraf in die naam van Jesus.
Nog twee vragen hierover, het heeft te maken met uitdrijving bij kinderen en ten aanzien van moslims. De eerste vraag is, heeft u ervaring met uitdrijving van boze geesten bij kinderen? Ik ken een meisje waar sterk vermoeden is, maar haar moeder is nog moslim, wel heel geïnteresseerd in de Bijbel. Wat raadt u mij aan? En de tweede vraag is, ook moslims doen aan exorcisme. Hoe komt dat? Een koninkrijk kan toch niet tegen zichzelf verdeeld zijn?
Ek wou nog praat oor die berading van kinders, en ek het heeltemal vergeet daarvan, so ek is so dankbaar vir hierdie vraag. Ons het heel dikwels daarmee te doen, en ek wou net sê dat die mens met kinders heel versigtig moet wees, vooral kleinere kinders, hoe kleiner, hoe meer versigtig, in die sin van, mens hoef nie alles vir 'n kind te sê, jy weet het, so dat daar vrees opgewek word, ons sal bijvoorbeeld vir kinders wat nog voor skool is, sê maar tot 8 jaar, nooit sê, maar hoor jy het 'n demoon in jou, of jy is demonies beset, liever met die kind praat oor wat is die probleem, wat beleef jy, en sê maar, hulle sal op hulle eie, met hulle eie woordjies op hulle eie manier sê, dat ek is misbruik of iets het gebeur, vir hulle help om dit oop te maak en te bely. En as in die proces hierdie kind toch in een effense of een heeltemal een trans gaan en die demon manifesteer, dan sal ons baie, baie rustig by so een kind sit, soms selfs dat die pa of die ma vooral die kind vashou, en is goed as die ouers kinders van die Here is, om die kinder dat die ouers by is, baie rustig, jy moet altyd rustig werk, maar met die kind nog rustiger, en stadig, en rustig bid tot die kind weer by haarself is. Die Here het so'n tyd gelede waar ons dienste goud in Springs, een dochterkie, wonderlik bevry. Ek denk, sy was omtrent 9 jaar oud, en sy was heeltemal so moeilik, dat hulle haar uit die skool verban het. En sy was misbruik as klein kind, een jaar of twee van tevore. En ek het doodrustig met haar een gesprek gehad, stadig, rustig, nie geforseer nie, en vir haar gevra, maar wil sy liever teenoor my vrou oopmaak, en uitgegaan, en sy het toe vertel vir Tannie Trudy, wat het gebeur, en toe het Tannie Trudy vir haar eers oortuig, maar goed, maar vertel het nou maar vir die dominee, en so het ons teruggegaan, en sy het alles vertel, vir haar gebid, jy kon sien hoe die licht, daar was een redelike manifestatie van demone, maar sy het nie heeltemal in die trance gegaan nie, maar sy was vry. Sy het die volgende dag gaan vir die hele skool om verskoning gevra, haar hele gesindheid het verander. Die Here het van groot werk gedoen. So mens moet baie versigtig en sag met kinders werk. En dan, jy kry in al die heidense godsdienste, en so ook in die Rooms-Katolieke Kerk, dat met sekere methodes, exorcisme, demone, sogenaamd uitgedry word. En ons het al die vraag eindelijk beantwoord, dat daar gaan dit nie so seer, wanneer dit toch dan wel gebeur, as iemand sê, maar ek het iets van bevryding beleef, is dit gewoonlik, maar soos wat ek in Arie ook daar gepraat het, dat sterker demone, miskien lichter, kleiner demone uitdryf, en met ander symptome inkom, en die persoon dink hulle is vry, maar so'n persoon kan nooit regtig vry kom nie. Ons leef nie na die wereld, so ons weet nie precies, ons lei maar af, maar nou ja, dis al wat ek daar oor kan antwoord.
Dat is ook een goede praktische vraag, denk ik. Dat gaat ook nog over die bevrijdingsbediening. Kunt u iets meer zeggen over vrouwen in een bediening? Twee vrouwen, een man, één man, twee vrouwen. Goed om een vrouw met een vrouw te laten spreken, of wat denkt u daarvan?
Bedoel je dat die personen wat die bediening uitvoer? Of vrouwen dit kan doen, natuurlijk. En dikwijls is vrouwen juist nodig. Maar ek dink, dit is goed as een man beraad word, dat daar altyd ook een man by is, as een vrou beraad word, dat daar ook altyd een vrou by is. Ek dink, dit is net een baie goeie reel, In enige berading is dit ook goed as daar meer as een persoon teenwoordig is. Wat ons soms doen, daar is situasies waar iemand sê, maar ek wil vooral met die predikant, alleen met die predikant praat, dan wat ons doen is, ons sal altyd minstens een deur oophou, dat enige iemand altyd daar kan inkom, dat het veilig is, maar jy weet, want mense kan ook gaan en stories vertel, en dan is het goed, dat dat jy op so wyse werk, dat jy getuienis het, dat dit nie so is, as hierdie persoon dalk leuns verkondig, maar natuurlijk, en ek denk net, jy kry in Suid-Afrika vrouens wat so bediening ontwikkel en heel suiwer gaan, en dan op een punt begin vooral, soms mans ook, maar die meeste vrouens heeltemal dwaal en vreselike dinge later leer, vreemde dinge doen, en ek denk toch dat die Here vir een man gemiddeld, daar is uitsonderings, meer logika gegeet om systematisch theologisch te dink, minder emotioneel, en is het goed as, denk ek, een vrou onder die gesag van een geestelike man kan werk. En in Suid-Afrika het ek dit oor die jare gesien, as het nie gebeur nie, ek weet nie van een geval, waar het nie skeef gegaan het, miskien een dame, verder het al die vrouens op die ouend begin dwaal, dwaaldinge verkondig, terwyl ek van baie mense in Suid-Afrika mans weet wat hierdie bediening het, en ek weet van een wat in een opsigie begin dwaal het. So ek is so voorsigtig vir vrouens wat begin met bedienings en lostrek, en jy weet, ek het al gesien, en ek sê nie dis in Nederland dieselfde nie, ek denk kulture verskil so geweldig, dat so vrou, dikwels het dit gebeur, een onbekeerde man het, en dat daar die onbekeerde man meer logika het, as hierdie geredde vrou en vir haar sê, daar die goed wat jy nou doen, of daar die manifestaties, dis nie reg nie, dan sê jy, jy weet niks, want jy is nie bekeerd nie. Op die ouwe en dan was hy reg, die onbekeerde man. Logika, nuchter wees op grond van die woord. Maar mens kry ook vrouens, wat die Here roep vir hierdie bediening, wat regtig nuchter is, minder uit die emoties lewe. Soos Jesse Penloos. Moontlik. Die vraag is, as ek nou reg verstaan, dat daar 1 Korintiërs 11 vers 10 sê, dat die vrou die bedekking die hoof moet het terwille van die engele. En dat is dit elke tekst wat daarop dui, dat een vrou meer beïnvloedbaar is. Ek weet nie. Maar, die ander tekst wat ek al gelees het in Timoteus, nie, onthou jy, dat Eva is mislei en nie Adam nie. Is interessant as mens daar die tekst gaan bestudeer, en wat Paulus daar oor sê, maar het gaan juist ook oor die vrouse rol in die gemeente en soan, maar het kom daarop neer, dat, denk ek, kan jy daar aflei, dat die vrou toch makkeliker misleibaar is, as een man. Maar dat een man geweldig beïnvloed kan word, door sy vrou. Ten goede of ten slechte?
Goed, twee vragen. De eerste vraag is, als je denkt dat iemand occult belast is, kun je dat tegen iemand zeggen of moet je dat niet doen? Juist als er iemand niet voor open staat, hoe moet je ermee omgaan? En de vraag die er gelijk mee samenhangt is, kan je op afstand de machten of de boze bij iemand wegsturen? Of kan je iemand op afstand bevrijden?
En die laatste vraag, eerste antwoord, ons sien hoe dat die Heere Jezus dit oor afstand gedoen het, ons kry nie ander verhale in die Bybel wat vir ons daar sê nie, maar die hele gedachte van dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, dui toch daarop, Matteus 15 vanaf vers 21, waar Jesus op die versoek van herhaaldelike, en dis een wonderlike voorbeeld van deurbid, die vrou wat aanhoudend vir Jesus vra om haar dogter te genees, en die Here sê, sy is genees, en dan op 'n afstand is sy genees, want God is oral, so ons kan bid, dat die Here mense kom sê oor een afstand bevry mes. Ek het vir iemand in ons familie, wat ek weet, in een redelike mate, nie net godloos gelewe nie, maar ook in een redelike mate, demoniese beheer oor haar gehad het, so begin bid, oor die hele tyd, maar dit is om deur te bid, die hele beginsels van deur bid waar ons gepraat het, weer sê ek, jy bid nie so nie, jy bid tot God, dat God die werk doen in daar die persoon se hart, en in haar tyd het die Here daar die persoon totaal bevry, en ook sy magte sommer net weg, saam met die terugkom na die Here toe. Het ek al twee vrae geantwoord? En ja, daar was nog een vraag. Wat is die ander vraag nou weer?
Het was de vraag of je, als je weet dat iemand occult belast is,
of je dat moet zeggen.
Of je dat moet zeggen tegen iemand. Ik denk dat je verbonden bent.
Ja, ik denk dat mens moet helemaal sensitief is. Dat zo min is moeilijk voor iemand sê, handel met die probleem van die persoon. In berading, ek het vir jy gesê, heilige gees afhankelijke berading. Met andere woorden, jy werk met die persoon en jy wil hê dat dit wat in die persoon sy hart is, en probleme wat daar is, moet die heilige gees na vore bring. En dit maak nie eens veel saak of dit nou een binding is of nie een binding. Jy weet in Suid-Afrika, ons, interessant, jy kry dit nie onder die swart mense nie, want hulle kom uit hierdie wereld, maar ons blankes wil altyd vraag, is die demoon in my of is hy buiten my? Jy weet, dit is nie eers veel belangrik. Die belangrike ding is, die plek wat ons gee aan die duivel, wat belei moet word en skoongemaak moet word, en of die demoon nou binnen is en weggaan of buiten is, maak nie veel saak nie. Die Bybel praat nie eers soveel daarvan. Dit praat meer van gedemoniseerd te wees, die invloed van een bose geest. Sê dit so min as moontlik vir 'n persoon, maar daar kan soms situasies wees waar jy dink dit toch goed sal wees om dat hierdie persoon die erns van die saak besef en dit dan sê. Maar meestal werk jy meer met die probleem wat hy ondervind, waaroor hy praat. Sê maar, iemand sal kom en sê, elke aand as ek slaap, kom daar 'n bose gees en hy druk my vas. Soms sal ek vir iemand sê, wel, dit kan een teken wees van een demoniese binding, maar handel met die probleem, kom ons sê, wat vraag jy, maar het jy iewers toegegee aan so'n bose mag, jy weet, en beraad die persoon om te belei, dis maar waar jou focus lê.
Goed, nu twee vragen over het reinigen van je leven na een occulte belasting. De eerste vraag is, satanisten hebben vaak niet alleen kettingen, oorbellen of piercings, maar ook vaak tatoeages of brandmerken op hun lichaam. Hoe wordt daarmee omgegaan na de bekering? Kan de duivel daar ook nog op terugkomen en daar zo iemand over plagen? En het tweede, dat is, u zei dat een persoon alle occulte voorwerpen moet verbranden. Ja. En hoe zit het nou in de Afrikaanse situatie als er ook geesten zijn die hele families beschermen en waar iedereen zijn offers brengt? Moet zo'n persoon vervolgens even thuis grote schoonmaak houden of in de familie en alles eruit gooien en de woede van de familie op de hals halen? Of zijn er ook andere manieren om met zo'n beschermgeest te breken of daarmee om te gaan?
Ik kan net weer die eerste vraag mee.
Over met piercings of met tatoeages? Ja.
Ons het vir, bijvoorbeeld vir een satanist gebid, wat in sekere rituele naalde, spuitnaalde, die punte van spuitnaalde, binnen die satanistische rituele naar lichaam afgebreek is, het daar bly sit. Die lichaam het dit nie verwerp nie, weens die demone wat het daar hou. Een van die naalde was een breinaald, ken julle die woord breinaald? So lang ene, in die maag. En, of onder die vel, nou nie binnen die maag nie, maar en die oomblik toe sy daar die rituele belei, en die Here vir haar dit vergewe en reinig, toe het hierdie naalde na die oppervlak begin kom, en ons het ook dan van tyd tot tyd 'n dokter bygehad, wat vir ons aan help. Sy het oor die 100 spuitnaalde in haar lichaam gehad, wat na die oppervlak kom, soos sy bevry word. So enige onnatuurlike, sulke, kom ons sê, goed moet verwyder word en gebrand word, of hangers, of, maar, tatoeëermerke is nou moeilik, as dit occultiese merk is, denk ek so dit goed wees, as een mens kan, dat die dokter het verwyder, soos bijvoorbeeld die een dame, wat ons voor gebid het, elke keer as ons vir haar bid, sny demone op haar, op dieselfde plek, die 666, so uit, lyk of die, met een skerp ding, dit so uitsny, wel, sy het nie aan haar self gedoen nie, so, ons het maar net gebid en vraag dat die Here dit wegvat en dit het gezond geword, maar die merke was nog daar. So ek dink tatoeëermerke, as dit 'n lelike okkultiese type tatoeëermerk is, kan 'n mens kyk of mens dit kan laat verwyder. Maar andersins is dit maar net gewone ander, kom ons sê 'n dier of 'n tipe voël is of wat daar geteken is dan in die ritueel, dan kan 'n mens dalk net daaroor bid en sê Here vergewe my dat ek hierdie tatoeëermerk laat maak het by daardie bepaalde ritueel en reinig my daarvan en dit so los.
Voorlopig even hier de laatste schriftelijke vraag. En dat gaat over Matteüs 7. Iemand die heeft de tekst genoemd uit Matteüs 7, vers 22 en 23, waar staat: velen zullen ten dien dagen tot mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen: ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En de vragensteller. Verstelster heeft gevraagd van, is dat niet aangrijpend? En wat is daar de kern van het probleem in het gedeelte wat de Jezus daar noemt?
Ik denk dat is mensen zoals Rooms-Katholieke priesters, wat niet tot bekering gekomen het, en glo in die wedergeboorte en die genade van die Heer Jezus, soos die evangelie leer nie, wat probeer duivels uitdryf in die naam van Jezus. Je kry ook hindoes wat het sal doen in die naam van Jezus, gurus en so aan. Waarschijnlijk dat ek dink het gaan glad nie oor 'n wedergebore kind van God wat kom ons sê dit in die naam van Jesus doen nie. Die vorige een vraag het ek vergeet net om te antwoord. As iemand uit 'n okkulte gesin tot bekering kom, kon sê 'n jong man en die ouers aanbid nou die afgod en het iets in die huis nog waar die afgod aanbid, dan is die regte weg, dink ek, dat hy die dinge waarby hy self betrokke is, moet probeer verbrand, of nie probeer nie, moet verbrand en verwyder, en dan na die ouers gaan en sê, ek het tot bekering gekom, kom ons verwyder hierdie ding in die huis, wat vir die afgod is, en dan, as hulle nie wil nie, dan is hy vry daarvan, as sy lewe skoon is, en hy moet miskien nog, miskien is dit nog 'n skoolkind, wat nog in daardie huis moet bly, die Here sal hom beskerm. Dit is heel moeilik in sulke gevalle, maar as dit 'n paas of ouers van die huis, en hulle die gesag in die huis, dan is dit, dan moet eintlik alles verbrand word.
Oké, dit zijn eigenlijk even de schriftelijke vragen. Ik weet niet of er op dit ogenblik nog dringende mondelinge vragen zijn, dan kunnen er nog één of twee gesteld worden. En anders dan gaan we ook zo afronden, ja? Marieke? De vraag is dus, in 1 Samuel 15 staat dat wederspannigheid is als toverij. Als je nou als gelovige langdurig volhard in de zonde en door blijft leven in ongehoorzaamheid, kan je dan occult belast raken?
Dat gebeurt normaalweg niet, maar ik denk dat het dan toch gebeurt. Ik persoonlijk geloof dat, Hebreërs 6 vers 1 tot 4 en nog ander gedeeltes, Hebreërs 10, goed gaan bestudeer, dat iemand sy genadetyd kan verbygaan op aarde, en dat so 'n persoon dan ook demonies beset kan wees en geen beskerming het. Maar ek dink dit is iets waaroor die Here op die ouend oordeel.
God, is daar nog 'n vraag? Ja? Oké.
Ja. Zij was bang dat als ze die demon zou uitdrijven, zeg maar, bij dat kind, terwijl haar moeder niet gelovig is, en zij dus waarschijnlijk ook niet gelovig is, dat je dan dat verhaal krijgt van je hebt die ene uitgeworpen, maar het wordt niet gevuld, zeg maar, dat lege huis, en er komen 7 andere voor terug. Wat doe je zo'n kind aan?
Ja, die vraag is dan as, sê maar, een kind van een moeder, wat kom ons sê, in heidense godsdienst is, of by afgodsdienst, en jy kan die kind beraad, is dit goed om die demone uit te drijven als dat die kind pla, maar dan die kind naar die Here te lei nie, nee. Min of meer so. Kijk, ek denk dit is so belangrijk dat de mens in sulke situaties goeie lering gee, en as die mens tye met so'n dochter of so'n kind alleen kan hê, deeglike lering gee, dat daardie kind self mooi verstaan waaroor dit gaan, en dan gereed is om die Here Jesus aan te neem, en dan daaroor saam bid. O ja, is 1 Timotheus 5 vers 22. Staan daar, ons moet nie haastig vir iemand die hande oplê nie, sodat ons nie met sy sondes gemeenskap sal hê nie. Dit is maar 'n teks wat, soos ek het verstaan, wat juist dit beklemtoon wat ek altyd sê, dat jy moet nie sommer net mense vorentoe roep, of waar ook al hande oplê en vir hulle bid nie, want jy moet eers een gesprek met iemand hê, om te kyk, wat is die gesindheid van daardie persoon, soos ons lees van Simon die Tovenaar, wat na Petrus gekom het en vraag, bid vir my dat ek die gave mag ontvang om die Heilige Gees vir mense te gee, Petrus met hom gepraat, sê, jou lewe met die Here is nie reg nie. Met ander woorde, as jy vir iemand hande oplê en bid, en dit gebeur so baie in sekere kerke, en jy het nie gesprek met die persoon gehad, om uit te vind, is sy lewe reg met die Here? Is alle sondes bely? Is hierdie persoon eerlik met die Here? En hierdie persoon leef dalk in sonde, en die gemeente weet dit, en jy bid vir die persoon, lê hande op, dan verstaan die gemeente dit, of die as daar selfs onbekeerde mense in die gemeente is, hulle weet hierdie persoon volhard in sondes, en jy bid met handoplegging, dat jy gemeenskap het met daardie sonde, jy keer eintlik die sonde goed, maar dan weet ons ook, uit soveel jare se ondervinding, dat aan die ander kant weer, as jy weer toelaat, dat iemand anders vir jou hande oplê, wat demoniese gawes het, sê maar die gawe het, om iemand te laat val in die geest, te laat lach in die geest, enzovoorts, en jy laat toe, dat daardie persoon vir jou hande oplê, dan maak jy jou oop daarvoor, en dis waar, om jy dit dan moet toets. Ek kan nie lekker hoor nie, kan jy die vraag net hier herhaal? En,
die vraag is, ze zijn vanuit de gemeente, zijn ze bij ze evangeliseren bij een paranormale beurs, en daar is een eigenaar geweest, waarvoor gebeden werd, maar die heeft hem weggestuurd, en een straatverbod gegeven om nog langer daar te evangeliseren. En de vraag is hiermee onze taak opgehouden, of moeten we nog voor zo'n man blijven bidden?
Nee, die Here kan vir mens daar leiding gee, ons het iewers in die tyd ook so'n gesprek gehad, wanneer weet jy, jy moet op om vir iemand te bid of voortgaan. In 'n bepaalde geval waar ons met een satanist gewerk het, het die Here op 'n stadium vir my baie duidelik gelei dat ons die persoon moet los en stop om voor te bid. Juist deur die woord van Hebreërs 6 vers 1 tot 4 en vooral vers 4 en op die ouend, was het toe ook so, dat mense kon sien, dat die persoon eindelijk achter ons rug oneerlik met ons was, en eindelijk nog geheel het met sataniste, maar vir ons die idee gegee het, dat jy weet daar erns is, so ek sal maar vraag vir die Here, en luister na die oortuiging van die Here in het mense hart, of soms kan die Here deur die woord met die mens praat, en sê stop dit liever, ek weet nie, die reël is dat jy maar aanhou bid, nee, vir iemand. Die reël is dat jy gewoonlik maar aanhou bid vir iemand, tensy die Here anders wys.
Ek bedenk ineens dat ek ook net nog even wat wilde zeggen over Matteüs 7 vers 22 tot 23, daar staat natuurlijk heel duidelijk, die laatste woorden, gaat weg van mij, komma, gij die de ongerechtigheid gewerkt hebt. En zelf ben ik daar erg mee aangevallen, ook met die tekst, ook vanuit de omgeving waarin ik ook prediking naar me toe kreeg, van ja, maar er zullen die dag zullen de mensen zijn, die zullen aan de hemelpoort staan, en die hebben zoveel voor God gedaan, maar de Heer zal zeggen, ga weg van mij, het punt. En daar heb ik zo mee geworsteld, totdat de Heer me ineens oog gaf, voor die paar woordjes die daarop volgden. Gij die de ongerechtigheid gewerkt hebt. Dat zijn dus wolven in schaapskleren geweest. Dat zijn mensen die gewoon in zonde hebben geleefd. En ten diepste gewoon wetteloos zijn geweest. En dat kunnen we zelf weer toetsen in ons leven. Ben ik naar buiten toe iemand die mooi weer speelt, maar ondertussen de zonde hanteert? Nou, daar gaat het over. Als ik nu me niet bewust ben van enige bewuste zonde, dan denk ik dat ook die tekst niet voor ons van toepassing is. Goed, Wim had een vraag. Ja? De vraag is, als je nou paranormaal of helderziend bent, en je hebt dat als aangeboren meegekregen, hoe moet je dat hanteren en wat moet je daarmee doen?
Je kan zelf bid of je kan vragen dat iemand voor jou bid. En min of meer als volg, sê Heere, ek is een kind van u. U het my sondes vergewe. Ek weet van niks wat ek gedoen het, wat die reg gee aan hierdie demonie. So ek bestraf hierdie duivel, ek weier hierdie voorbodes in die naam van Jesus. En asseblief Heere, vat dit van my af weg. En dit kan soms gebeur dat dit dan beter is en toch nog nou en dan voorkom, dan bid jy maar weer en weer tot het heeltemal weg is.
Goed, achterin nog twee vragen. De vraag is of een kind van God die acupunctuur toch nog in haar leven wil toepassen, of dat zondig is en hoe leg je dat nou uit?
Ek het verduidelik waarom acupunctuur verkeerd is, dat het komt vanuit die bijgeloof of die leugen van die yin-yang beginsel, nee, dat die chi of kia, hierdie pantheïstische god, dus eindelijk dus een afgod, negatieve en positieve energie is, en dat jy deur acupunctuur of reflexologie of enige van hierdie type geneeswijzes die balans moet herstel in jou lichaam. En as jy vir iemand hierdie inligting gee en die persoon wil nie hoor nie, dan is dit net soos met die evangelie, dan jy sê, ek het jou gewaarsku. En so iemand moet oortuig word, en miskien kan een mens kyk na goeie materiaal, wat de mens dan vraag kan gee of hom kan gee om te lees, en ook maar bid, en vraag Here, oortuig toch die persoon. Daar waar ons bly is iemand vir wie ek gewaarsku het oor karate, en die persoon verwerp dit heeltemal, so ek los dit. En ek vraag Here, oortuig maar, op u tyd vir haar. In berading.
Het gaat er dus om in berading en in zielzorg. Een bevrijdingspastoraat dat we door Gods geest geleid worden. En de vraag is, in hoeverre wil de Heer daarvoor ook dromen en visioenen gebruiken?
Kijk, wat de mensen ook heel dikwijls ondervind, ik zelf ondervind het dikwijls, dat terwijl je voor een persoon bidt, die Heilige Geest in jouw geest, zacht en rustig in jouw geest, dit laat opkom, dat hierdie persoon waarschijnlijk, kom ons sê, hierdie of daardie probleem in die verlede gehad het. Nou, jy weet, ek sê altyd, moet nie nou sê, maar die Heere, wys nou vir my, dit is jou probleem. Jy weet, jy hou van mense wat nou so. Ek sal vra, is dit dalk jou probleem? En gewoonlik is dit in die kol. Is dit, jy weet, dan is dit reg. Ons het twee dae terug het ondervind, dat ons vir iemand bid en dat die Heere, vir Arie in sy geest net oortuig het, maar daar is nog hierdie oorsaak. En dit het so uitgekom dat het is. So dit kan so gebeur. Ek wil nie sê dat die Here miskien by uitsondering soms, ek weet van nou en dan wat het toch gebeur, dat as iemand bid en leiding soek, en jy kry nie die oorsaak van een probleem by iemand, die Here dalk soms in 'n droom of 'n visioen dit vir jou kan wys, maar ek denk is by die hoogste uitsondering. En omdat die demone so lief is daarvoor, om waarsêing te doen, of om drome te gee, of visioene, moet die mens dit nie soek nie. Die normale wyse is dat jy bid, en hoe meer jy bid en vir die Here vra, Laat het uitkom, soos wat 1 Korintiërs 14 vers 25 sê, kom dit self by die persoon op. Want die Heilige Gees moet toch met daar die persoon werk. En dit is heel belangrijk, hoekom? Jy kan dalk weet wat hierdie, selfs al weet jy, sê maar iemand het jou vertel, maar goed, dit gebeur dikwijls, jy weet, dat die familie sê, hoor jy, maar miskien sal sy het self vir jou sê, maar sy lees skelm, jy weet, okkultiese boeken, vat nou maar voorbeeld. Nou weet jy daarvan. Nou as jy dit nou heel vinnig snel vir haar sê, dan belei sy dit maar omdat jy dit gesê het. Maar as jy dit los, dat die Heilige Gees werk, dat die Here oortuig van sonde, die basiese beginsels, soos wat jy enig iemand anders na die Here lei, geld altyd eerste vir iemand wat okkulties belas is. Dat die Heilige Gees met hom werk, en as hierdie persoon dan self kom, en die Heilige Gees is getrou, hoor, ek kan vir jy sê, jy kan hom vertrou. Op jou end, bring hy daar die ding uit. Al vat het tyd, maar wanneer die Heilige Gees dit uit of opbring, na vore bring, dan weet jy, dit is die ryp tyd ook nou vir hierdie persoon om dit te bely, want dit is een werk van God. Verstaan jy, as wat jy self dit druk en forceer. Maar, soms denk ek is daar gevalle wat die mens, wat die Here mens op een manier kan waarsku voor die tyd.
De eerste vraag die wil ik omwille van de DVD heeft het niet helemaal hier plaats. Dus ik denk dat het goed is dat u straks met Mariet er even over doorpraat. Omdat het een hele theologische vraag is. Wat is de visie op de gemeente? En de tweede vraag is. Is niet eigenlijk dat de armen het evangelie wordt verkondigd. Is dat niet eigenlijk het grootste wonder?
Ja, misschien moet het zo niet daarover streven. Wat is die grootste wonders niet? Die Here doen baie wonders, maar kyk, ek dink, jy kan selfs onbekeerde mense kry, wat ook vir arme mense iets gaan doen, maar, wanneer ons geestelik dood is, en die Here werk die wedergeboorte in ons, is dit, dink ek op aarde die grootste wonder, maar ek dink wat hy sê, is ook wonderlik, nee, dat, dat die Here mense dan kan opwek en ek denk Jesaja 61 is so kostbaar daaroor, dat die Here Jesus ook gekom het, juis. Dit is altyd vir my so wonderlik, en dat die mens, vooral vir mense wat hier swaar en moeilike tye gaan, altyd kan sê, dat die Here nie net vir ons wil red, die ewige lewe wil gee nie, maar dat daar ook staan, dat hy vir die wat die gebrokenis van hart wil herstel, gevangenis vrylating wil gee, wat ek oortuig is, dis mense wat iewers op een of ander wyse psigologies, sielkundig in Suid-Afrika genoem, gebonde is en nie vry is nie, van dinge wat nie verlede gebeur het, of okkulties, en dat die Here kom om die treurendes te troos, maar ons kan altyd onthou dat die Here Jesus gesê het, dat ware godsdienst is ook om die wederwees en die armes te versorg, nee. Maar ek beskou dit self nou nie as 'n wonderwerkie, hoewel dit iets van 'n wonderwerk is, as die Here in ons harte, ons wat selfsugtig is, toch in ons harte werk om ander te help. Goed, kan ons afsluit, miskien een laaste kort vraagie? Kort vraag en kort antwoord.
De vraag is dat er op een kerk de muren van een kerk op een gegeven moment 666 is gespoten met graffiti. En sinds die tijd is daar ook enorme chaos in die kerk. En de vraag is, moeten predikanten, ouderlingen, gemeenten daarover in verootmoediging komen, schuld belijden, of het onder het bloed van de Heer brengen, of kunnen ze gewoon zo aangaan?
Als het kan, kan een mens niet iets daar de dood verf, maar dan ook bid, want dikwijls doen satanisten dit, juist terwijl hulle dan ook vloeken uitstuur naar zo'n kerk, en is het goed dat as die predikant in die kerkraad op hoogte is van hierdie dinge en glo in gebed, snaaks om so te sê, maar in elk geval, dat hulle net bid en sê, Here, beskerm ons teen hierdie aanvalle van die bose, en deur bid totdat daar vrede is. As die predikant in die kerkraad sê, ons wil niks daarvan weet, en ons steer ons nie aan sulke dinge nie, maar u sien, as 'n kind van die Here wat onderskeiding het, dat daar wel een tendens is, dat die bose nou krachtig aan die werk is daar, is het goed dat u dan miskien 2 of 3 mense vra om saam te kom en te bid, en vra Here, as daar satanistes of ander mense van die okkultiese wereld, wat bose geeste stuur na die gemeente enzovoorts, dan vra ons dat u ons gemeente sal verlos van die bose, en ons ook sal beskerm wat nou daarvoor bid, en daarmee bid tot u vrede het. Baie dankie, ek het nou verwys na Jesaja 61, en miskien kan ons net sê dat die Heer Jesus het gekom om ons te red, ons vry te maak en te verlos. Wat lichamelike geneesing betref, het ek vir u gesê dat ek glo dit is nie die wil van God, dat God altyd genees, dat geneesing nie ingesluit is by die verlossing, maar die lichaam noodwendig nie bedoel ek. Zodat die lichaam eers sy volle verlossing met die opstanding gaan beleef, maar dat God toch ook heel dikwels mense genees, as ons vra en daarvoor bid, en dat die Heere ook sy disciples uitstuur om dit te doen, en ons kan gerus ook vir mense meer bid vir geneesing, maar dan in 'n gesindheid van, dat die Heere sy wil sal geskied. Ek wil net vir u sê, ek hoop ek kan die tekst heel vinnig kry, miskien kan u my gou help, ek dink is redelik aan die einde. Ja, wonderlike tekst wat ek graag vir u wil gee, 'n woord vir, wat u ook vir mense kan gee wat deur moeilike tye gaan, ook tye as u dalk in die toekoms deur moeilike tye gaan. Psalm 147 vers 3, hy genees die wat gebroken is van hart en verbind hulle wonde.
Aan het einde van deze toerismeschool en ook terwille van de DVD wil ik iedereen God zegen toewensen, ook bij het zoeken naar de vrijheid in Christus. Voor degenen die nog vragen hebben, die kunnen ook altijd kijken op de website van www.haardkraai.nl. Daar staan ook nog artikelen en daar staan ook nog e-mailadressen. Als er nog vragen zijn naar aanleiding van deze toerismeschool of dat je graag met iemand door wil praten, dan kan je altijd mailen met haardkraai@filternet.nl of zoals ik al gezegd heb op de website kijken. En als je zelf aan de slag wil gaan om toch ook je leven met de Heer in orde te maken en dat je verlangt naar bevrijding van zonde en gebondenheid, dan is het meest eenvoudige boekje wat we toch aan willen bevelen het boekje Op weg naar vrijheid in Christus. En dat is het boekje van Neil Anderson, Stappen naar bevrijding van zonde en gebondenheid. En daar staan eigenlijk alle stappen in wat wij ook jullie allemaal aan willen bevelen. En dat is voor slechts €3 bij de boekhandel te verkrijgen. Ten slotte wil ik jullie nog een paar tekstwoorden lezen. En dat is de twee laatste uit de twee laatste boeken van twee laatste hoofdstukken van Openbaring. Waar staat dat de Satan eenmaal geheel overwonnen zal zijn. En er staat, en wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. Hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de 4 hoeken van de aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot een krijg, welker getal is als het zand van de zee. En zij zijn opgekomen op de breedte van de aarde en omringden de legerplaats van de heilige en de geliefde stad, en er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zilver, alwaar het beest en de valse profeet zijn, en ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. En dan het heerlijke evangelie voor alle die de Heer Jezus hebben lief gehad en die het bloed van Jezus als kostbaar hebben leren kennen in hun leven. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water van het leven, klaar als kristal, voortkomende uit de troon en van het lam. In het midden van haar straat en op de een en andere zijde van de rivier was de boom van het leven, voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand, gevende zijn vrucht, en de bladeren van de boom waren tot genezing van de heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon van God en van het lam zal daarin zijn, en zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien, en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars nog licht van de zon nodig hebben, want de Heere God verlicht hen, en ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Wat een geweldig, heerlijk evangelie. Amen.